Hi, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Zo, nou, vandaag zit ik hier in het kantoor van Francis Dalebout. En Francis is homeopaat voor paarden. En we hebben net een hele discussie gehad over homeopathie en wat er nog wel en wat er nog niet mag wettelijk. Dus daarom moet ik er een beetje om lachen dat ik het zeg, want eigenlijk mag je je al niet meer dierenhomeopaat noemen. Oh, dan een beetje half-half. Hè?
Ja, nou, we doen het allemaal nog. Het wordt nu nog gedoogd en... Weet je, dat zei ik net al, in landen om ons heen is het wel gewoon al geregeld. Er moet gewoon iets netjes geregeld worden om het officieel te hebben. Maar ja, heel officieel gezien mag je homeopathie niet aan je dier geven. Ook als eigenaar niet dus.
Okay.
Het gaat niet alleen om mij als behandelaar, maar wat ik zei, net als een aspirintje mag je eigenlijk niet aan je hond geven. Want het is niet voor dieren bedoeld. En dat is homeopathie officieel dus ook niet.
Nee, omdat het niet voor dieren geregistreerd is.
Ja.
Maar het werkt wel voor dieren.
Ja, het is universeel. Het werkt voor dieren. Het werkt zelfs voor planten. Dat heb ik zelf nog niet mee geëxperimenteerd. Maar er zijn zelfs homeopaten die ook planten behandelen.
Oh.
En dat werkt ook.
Nou, je hoort het al. Het wordt een interessante aflevering. Dit is Francis Dalebout. En Francis en ik kennen elkaar omdat we... Behalve dat we in dezelfde stad wonen, allebei in Zutphen, zaten we ook bij dezelfde business coach, Veronique Prins. En zo hebben we elkaar leren kennen. En we staan ook regelmatig op beurzen zoals Equidee en Equifair. En meestal zie je elkaar, ons wel ergens bij elkaar in de buurt staan. Francis, kun jij iets over jezelf vertellen? Hoe kom je in de paarden?
Ja, goeie. Hoe kom ik in de paarden? Dat is echt al lang geleden. Hè? Volgens mij was ik 10 of 11. En we waren net verhuisd naar Twello. Daar wonen mijn ouders. En ik had een vriendinnetje op school. En die reed paard. En dat was wel super interessant natuurlijk. En ik ben een paar keer mee geweest naar de manege. Ja, en... Zo is het gekomen, zullen we maar zeggen.
Zo is het misgegaan.
Daar ging het mis. Ja, dat, dus echt, ja, manege ruiter, heel snel al verzorgpaardjes gehad. Tot ongeveer mijn 30ste. Paarden van anderen gereden, getraind. Groom geweest van een springen, internationaal springruiter. Alle dingetjes wel gedaan die paardmeisjes doen in die tijd, weet je wel. En volgens mij was ik zo'n 30, dat is ook alweer heel lang geleden. Dat ik mijn eerste eigen paard kocht. Dat was een Shetlander, Pino. Want wij hadden een huis in Harskamp, zaten we toen inmiddels. Met een hele verwilderde voortuin. Daar hadden we een heleboel van opgeruimd. Een troep en zo. En maar even zaad en graszaad ingegooid. Maar ik, zo blond als maar kan, had een of ander weilandmengsel. Dus dat groeide als de ziekte. En ik was op een gegeven moment 3 dagen, 3 keer in de week aan het gras maaien. Ik denk, nou, dat kan anders. Dus toen kwam Pino, die regelde dat voor mij. Ja, en toen was het heel simpel, hè. Want als er een kleine pony kan staan, kan er ook een grote naast.
Ja, precies. Dan, en één paard is nooit genoeg.
Nee, één paard is geen paard, hè. Dat weten we ook inmiddels. Dus ja, toen stond er heel gauw een Paint Mary. Want ik zat in de Western Sport toen. En dat was Fly. Springbit Fly Girl heet ze officieel. En sommige fanatieke oudgedienden van Equidee die kenden haar. Omdat ik haar later heb moeten verkopen. En zij nog wel eens wat demos heeft gegeven op Equidee met haar nieuwe ruiter.
Oh, leuk.
Dus ja. En daar had ik een veulen uitgefokt. En dat was Dutch Design. En daar heb ik nog heel lang mee geshowt. Die heb ik ook verkocht. Ik heb uiteindelijk allemaal paarden moeten verkopen. Een tijdje paardloos geweest. Maar ja, zo is het begonnen. En Fly is ook een beetje de reden waarom ik heel langzaam in de homeopathie ben gerold. Want Fly die kwam met echt best beroerde hoeven bij me. Stond op ijzers, brokkelhoeven. En ik wilde van de ijzers af. Ik was toen nog niet zo Ja, ik vind natural altijd een beetje... klonk niet, de term klonk niet. Maar goed, ik keek toen nog iets anders naar paarden als nu, zeg maar. Ik heb ook een ontwikkeling doorgemaakt.
Dat hebben we allemaal.
Ja, dat gaat vanzelf en dat is goed, dat moet ook. Maar ik wilde er wel van de eisen af. En dat was wel een uitdaging, want ze had echt slechte hoeven. En ze had, ik kon er bijna een kruisje op de kalender voor zetten. Elke maand een hoefsfeer. En daarvan had ik iets van, dat is niet normaal.
Nee, was het hormonaal of zo?
Nou ja, hoefsferen kunnen van binnenuit komen. Waar het bij haar aan lag, durf ik niet helemaal te zeggen. Nu achteraf kijkend. Het paard was helemaal waarschijnlijk in onbalans. En het kan gewoon doordat hoefnagels, de nagels te dicht bij levend weefsel komen. Dat je daar gewoon een irritatie veroorzaakt. En dat dan van binnenuit dat lichaam zegt van... joh, hier gaat het niet goed, dit moet eruit.
Ja, precies.
Maar hoefsferen kunnen ook echt een afvalstoffen-issue zijn. En nu achteraf zeg ik van... nou, dat had ook nog best wel gekund. Gezien waar ze vandaan kwam, wat ze door... Weet je, het was een paard wat uit Amerika geïmporteerd is.
Dus... En dat mooie weidegrasmengsel van jou natuurlijk.
Ja, dat was al weg tegen die tijd. Want het was maar een heel klein paddockje had ik. Echt voor mijn paarden liepen echt in de voortuin. Ik had een kleine zandpaddel.
Okay.
Maar wel met hier en daar inderdaad dat af en toe puin omhoog kwam. En er stonden een paar grove dennen. Dus lagen veel dennenappels. Dus dat kan ook een reden zijn. Dat er toch wat zolkneuzinkjes ontstaan of wat dan ook. Maar ik had wel iets van... Dit komt wel echt van binnenuit. Want ook met ijzers ontwikkelden ze dat. En later van de ijzer af ja, was het ook iedere keer een issue. En toen had ik iets... Hier moet ik wat mee. En ik had van... Ik vind het leuk om naar vlooienmarkten en kringlopen te gaan en dat soort dingen. En ik had een boek in de kast van Dr. Vogel. Hij staat volgens mij hier ook nog wel ergens. Het is echt... haal ik daar geen informatie meer uit, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben aan het bladeren gegaan en daar kwam ik een middel tegen voor nagelriemontsteking. Ik denk, nou, dat klinkt wel als hetzelfde ongeveer, toch? Ja. Niet gehinderd door enige kennis. Nee. Maar ik was wel zo slim... Ik heb wel een humaan homeopaat gebeld.
Ja.
Om te vragen of ik dat aan mijn paard kon geven, veilig. Nou, zij stelde wat vragen over mijn paard. Nou, zei ze, dat klinkt wel als een middel wat jouw paard kan gebruiken. Ik heb dat middel gegeven en ze heeft nog één keer een hoefsfeer gehad. En ze heeft daarna gewoon tot haar 29ste op blote voeten gelopen. Ook bij die nieuwe ruiter. Lessen gelopen, buitenritten gelopen, op blote voeten. Nooit meer issues.
Kijk, en toen was jouw interesse voor homeopathie gewekt natuurlijk.
Ja, en ik was in die tijd hondentrimster en VSM had een dierenlijn en die verkocht en adviseerde, of nee, ik verkocht het niet, ik adviseerde dat in mijn trimsalon. En daar zag ik ook mooie dingen van. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Dot heb ik kunnen fokken dankzij de bronskuur van VSM.
Mm-hmm.
Omdat mijn medie gewoon, ja, die toonde gewoon geen hengstigheid en ze liet zich niet dekken en... Toen heb ik er een winter op de bronskuur gezet, had je toen nog. Dat is trouwens geen vrijbrief om maar zo dat soort middelen te gaan inzetten. Want
doe het niet zoals nou, Francis het ooit
deed. Ik zou
het
nu sowieso anders doen. Dat middel voor de hoefsferen zou ik nu ook niet doen. Dat doe ik nu heel anders. En dat het paste bij mijn merrie lag aan andere factoren. Dat is gewoon heel soort van toevallig een heel passend middel geweest op het totale paard.
Mm-hmm.
Maar op alleen hoefsfeer op EHBO-niveau, zeg maar, wat bijvoorbeeld in mijn EHBO-set zit, doe ik dat anders. En dan gaat het net zo goed en werkt het universele. Want dat middel wat ik heb ingezet, zou bij een ander paard... een grote kans dat het bij een ander paard gewoon niks doet.
Mm-hmm.
Omdat het bij het totale paard niet past.
Ja.
En je kunt homeopathie ook gewoon klinisch op alleen maar... wat is er aan de hand, zeg maar, inzetten.
Ja.
En dan werkt het universeel. Dan kan je daarom kan EHBO wel werken, zeg maar.
Ja.
Dat is wel eens een vraag die mensen dan stellen van... Ja, maar het moet toch op het individu? Ja, als je een totaalbehandeling doet wel. Maar als je EHBO toepast en op klinisch beeld toepast... dan kan je dus alleen op het bolletje van het palletje.
Ja, en toen ben je gaan studeren...
Nee, dat heeft nog heel lang geduurd. Ik heb dit heel lang zo gedaan. Ik ben heel lang hondentrimster geweest. En toen ben ik gescheiden. En ik moest verhuizen. En ik denk dat het 7, 8 kilometer verderop was. Maar ik raakte dus een beetje al mijn klanten kwijt. En dus ook mijn inkomen.
Ja.
En in die tijd was een eigen onderneming nog een gat in je cv. Dus het UWV dwong mij mijn bedrijf op te doeken. Anders kreeg ik gewoon geen uitkering. En zonder uitkering kon ik gewoon niet rondkomen.
Ja.
Want ik had gewoon geen nieuwe klanten. En ik woonde ergens waar je dat officieel dan niet mag. Hè, in een chalet. Dus ja, een bedrijf runnen daar, dat doe je helemaal niet. Dat gaat
en je bedrijf was de hondentrimsalon, hè?
Ja, ja. Ja, ja. En dat liep op zich goed. Daar had ik me op zelf wel kunnen bedruipen. Dus ik heb een hele tijd allerlei baantjes gehad. Want ik ben 15 jaar hondentrimster geweest. Dus dat was een gat van 15 jaar in je cv.
Ja,
dat
kun je onderaan beginnen.
Succes met banen zoeken. En op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij van... want die wist dat ik natuurlijk met die VSM-middelen ook wel een beetje aan het rommelen was. En af en toe voor mezelf met enkelvoudige middelen. Waarom word je geen homeopaat voor dieren? Ja, goeie. Ik wist helemaal niet dat dat een apart vak was. Ik wist wel dat je homeopathie voor dieren toe kon passen. Maar ik ging er een beetje van uit dat humaan homeopaten dat er af en toe gewoon eens bij deden. Ik ben gaan googlen. En er bleek gewoon een opleiding voor te zijn. Twee zelfs.
Okay.
Dus ik kon nog kiezen ook. En eigenlijk vanaf het moment dat ik me inschreef. En ik moest een jaar wachten voordat ik met de opleiding kon starten. Want dat jaar dat ik me in wilde schrijven, startte er geen nieuw jaar. Dus ik moest een jaar wachten. Maar vanaf het moment dat ik me ingeschreven had, had ik iets van... Dit is het. Dit ben ik. Dit moet ik worden.
Oh, wat leuk.
Dat was echt... Ja, dat was heel sterk. Ik heb dat eigenlijk nooit zo heel erg sterk. Ik ben wel intuïtief, maar dat ik nou zeg van... Weet je, van... Oh, dit is het. Maar dat...
Dit
dat,
is mijn doel in het leven. Maar dit was het dus allemaal, wel.
Ja, dat was... Ja, zo voelde dat wel.
Ja, leuk.
Dus...
Ja. Nou, dat doe je dat, nu al een paar jaar.
Dit doe ik nu... ja, officieel ben ik... Jeetje, mina, jaartallen. Ik geloof dat ik een jaar of 7 geleden ben afgestudeerd. Maar tijdens de opleiding behandel je ook al.
Ja.
In het eerste jaar heb ik de EHBO-cursus van mijn lerares destijds gedaan. En dan mocht je, als je die gedaan had, EHBO-dingetjes ook al voor anderen een beetje doen.
Ja.
Dus eigenlijk vanaf mijn tweede leerjaar ben ik dat al gaan doen. En vanaf het derde jaar ga je onder supervisie van de opleiding... gewoon je eigen klanten al behandelen.
Leuk. Dus dan krijg je echt wel...
Dan krijg je al ervaring.
Ja.
Ja, ja. En het duurde wat langer voordat ik... Want de opleiding duurde 4 jaar. En ik heb er 5,5 over gedaan. Want je moet dan een x-aantal casussen gedaan hebben. Maar de opleiding gaat over kat, hond en paard.
Mm-hmm.
En er moet een verdeling onder zitten. Je kan dus niet alleen maar afstuderen op alleen maar paarden... of alleen maar katten of zo. Er moet een verdeling over zitten. Dus zoveel die, zoveel die, zoveel die. En van de minste moet je er minimaal 2 hebben. En ik kwam gewoon niet aan mijn tweede kat. En het heeft echt gewoon... Ik had echt de wereld aan paarden al. Toen al.
Ja.
Maar ik kreeg gewoon geen kattencasus. Dus ik kon niet afstuderen. Dat heeft echt heel lang geduurd.
Dat is gek, ja.
Ja, dus ik moest echt wachten tot ik die twee... Ik had echt lobbyen. Maar ik zit vooral toen ook al... Wij zaten in de honden. Met mijn ex zat ik heel erg in de honden. En ik zat zelf in de paarden... En dan denk ik, ja, er zijn altijd wel honden en paardenmensen die ook een kat hebben. Maar
die boerderijkatten, daar kijkt die niemand naar om. Niet,
nee. Nee, en weet je, dat is het. Dan moet je een kat hebben, dan moet die kat ziek zijn. En dan moet je ook nog bereid zijn om homeopathisch te willen behandelen.
Ja.
Ja, dat was een beetje lastig. Maar goed, uiteindelijk gelukt. En toen heb ik eerst een aantal jaren gewoon ook echt alle dieren... Was ik gewoon Francis Dierenhomeopathie. Dat kan je op mijn website ook nog wel terugvinden. Ja, totdat ik inderdaad ook werkte met Veronique. Dan moet je keuzes maken en beslissingen nemen.
Moet je een niche kiezen, hè?
Ja, en het mooie was... Dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Ik hoefde dat niet van Veronique. Want
ze zit er al bij iedereen op aan. Als je een niche moet kiezen, maar jij hoefde dat niet.
Nee, homeopathie voor dieren is al niche genoeg.
Oh ja, oké, ja.
Precies. Ja, dat ze zeggen, nou, dat weet je, dat is al...
Dan hou je helemaal geen doelgroep meer over.
Dat is al dusdanig klein, omdat het... En dat is ook, dat merken collega-homeopaten ook. Er is echt een behoorlijke drempel tussen... ik weet van homeopathie en ik doe wel eens wat met een zelfhulpmiddel van de drogist of wat dan ook. Hè, of wat heel veel mensen natuurlijk kennen is Vitonix en Pure. Maar dat is wel echt een heel iets anders dan de homeopathie die ik toepas. En die drempel is best wel groot.
Want jij bent echt klassiek homeopaat,
ik ben klassiek homeopaat en zelfs daar heb je nog weer... onderscheid in. Daar heb je verschillende stromingen in. kan ik zo wel even uitleggen. Maar nee, zij zei van... dat was tijdens een live dag. Toen was ik nog niet in haar traject. Maar ik had haar dus wel de vraag gesteld van... Ja, als ik dat wil, dan moet ik dus waarschijnlijk ook een kleinere doelgroep kiezen. Nou, zegt ze, dat homeopathie voor dieren, dat is al wel zo klein. Zij kende dat, want zij heeft haar eigen hond laten behandelen door een homeopaat. Dus dat, ze wist dat, zeg maar.
Ja, precies.
En dat was in de, nou laten we zeggen, de koffiepauze. En ik heb daar even op zitten kauwen. En ik voelde gewoon echt aan alles. Ja, maar dat wil ik dus wel.
Ja, je wil gewoon naar die paarden.
Ik wil die paarden gaan. En ik wil echt gewoon de paardenhomeopaat worden.
En... Overigens, als je nou een hond of een kat hebt, mag je ook bij Frances langskomen.
Ik behandel ze nog steeds. Ja. Ik heb ook echt nog steeds wel honden en ook wel katten. Katten stuur ik wel als eerste door. Als die kunnen zo raar ziek worden. En dan, ja, dat is gewoon echt zo. Katten hebben rare ziektes. En daarvoor, weet je, ik kom er wel. Maar dan wil je ook zo snel mogelijk ergens komen. En dan is het gewoon handig dat je iemand hebt die daar ervaring in heeft. Ik krijg ook paarden van collega-homeopaten, omdat zij weten... Ik heb gewoon veel eerder helder. Wat speelt hier?
Ja.
En dat moet je. Hoe eerder je dat helder hebt. En je weet het niet altijd. Maar hoe eerder je dat helder hebt. Hoe gerichter je kunt behandelen. En hoe sneller je de diepte in kan.
Ja.
En dat, ja, dat is gewoon in het belang van de behandeling. En je komt er wel. Als homeopaat zijnde. Met je kennis over homeopathie. Maar hoe groter je kennis over het dier is. Hoe beter de behandeling kan zijn. En hoe vlotter je er dus doorheen komt.
Ja.
En dan kan het zijn dat je bij een ander een jaar aan het behandelen bent, terwijl ik er met een half jaar doorheen ben.
Ja, precies. Dus dat heeft dan wel... Ja, maar ja. Ja, je hebt ook genoeg collega's die zich ergens anders in gespecialiseerd hebben.
Ja, de meeste doen katten en honden vooral. Ik heb één collega die zit wat meer in de kattenhoek en dan wat meer in de hondenhoek. En ik spar ook wel met ze als ik een keer een dier heb. Ik vind, nou, eens even horen, want hier kom je toch niet helemaal doorheen. Of volgens mij kan het mooier, weet je wel. Dat doen we wel en dat doen zij bij mij ook als ze een keer een paard wel behandelen. Maar dan kom je er op die manier doorheen. Maar goed, om terug te komen bij Veronique. Ik ben dus in de volgende pauze naar Veronique gegaan van... Er is zo'n kleine kleuter in mijn hand met zo'n stampend voetje van... Ik wil dat. Nou, zegt ze, als jij het aandurft, durf ik het ook.
Oké, nou mooi. Ja, dat is ook wel echt Veronique. Ja,
ja, ja. Ja, dus, en dat was voor mij ook wel de reden om bij haar in te stappen toen ze dat zei.
Ja,
dus,
ja leuk.
En dat, ja, dat is een hele
heeft
goede
geen
beslissing.
Geen windeieren.
Nee, dat is echt een goede beslissing geweest. Ja, dat is echt een hele goede beslissing geweest.
Ja, want je bent eigenlijk de enige homeopaat in Nederland die tussen aanhalingstekens fatsoenlijke prijzen vraagt voor zijn werk.
Ook dat... ja, dat is misschien wat anderen dan denken van... Ik ga wel naar een ander.
Ja, de meeste homeopaten worden gewoon zwaar onderbetaald eigenlijk voor wat ze
doen. Ja, ik, de meeste stoppen ook.
Ja.
Er zijn pas weer twee gestopt. Zeker homeopaten voor dieren. Er zijn er maar weinig die alleen maar homeopathie toepassen. En degene die dat doen, doen dat dan vaak ook erbij. Ja. Part-time, om nog een aantal uren... Wat leuks te doen, zeg maar. Maar fulltime en gewoon om brood op de plank te krijgen. Dan zijn er heel veel die er dus iets bij doen. Die zijn dan ook gedragsrechtskundigen. Of ze hebben ook een winkel of een webshop voor voeding. Nou ja, heel veel. Of ze stoppen. Er zijn er echt heel veel die wel afgestudeerd zijn. Er zijn er bij die beginnen niet eens.
Omdat het gewoon voor hen... Te weinig verdiend.
Het meeste wat je hoort is... het kan niet uit.
Ja.
Want wat mensen vergeten is... Je betaalt een x-bedrag per consult. Hè, zoals hoe de meeste werken. Die werken gewoon met losse consulten. Dat mogen wij natuurlijk ook niet.
Maar, bij Veronique mag dat niet. Nee,
nee en dat, maar dat wilde ik toen eigenlijk ook al... daar hoefde ik niet over na te denken. Toen ze zei van je moet een traject. Dat lijkt me een heel goed idee. Want waar je tegenaan loopt... zijn twee dingen. De consultprijs, die wordt dan gerekend. En het eerste consult duurt op papier 1,5 uur. Bij mij kan die rustig 2 uur, 2,5 uur duren.
Ja.
En als 3 uur moet duren, duurt het 3 uur. Het duurt zolang als het duurt, zeg ik altijd. Zolang iemand nog informatie te spuien heeft, zolang ik nog vragen heb, zolang duurt het. Ik kijk niet op de klok tijdens consulten. Dat kan ik ook zo doen, omdat ik dat traject dus heb. Daar betaal je dan een x-bedrag voor. En dan begint het werk pas.
Ja.
Want dan ga je dus achter de boeken, achter de computer tegenwoordig. Weet je, al die boeken staan in de computer. Er zijn wel systemen voor. Maar je moet die casus uitwerken. En dat is zeker in het begin. Mijn eerste casus, daar kon ik een hele dag over doen.
Ja, tuurlijk.
Nu ben ik sneller. Maar omdat je wat sneller de kern van het verhaal ziet. En vanuit je ervaring weet van, oh, dit zit erachter of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ik heb ook nog steeds wel casus. Denk ik van, nou, dat wil wel even puzzelen. En dat kan maar zo 2, 3, 4 uur duren als je pech hebt. Dan heb je je e-mailcontact en mensen kunnen best wel vaak terug appen en mailen, want er zijn nog best wel wat vragen. Tussendoor, ik wil gewoon alle informatie hebben die er is. En ik wil dus niet dat mensen denken van, nou, ik bel me niet, want ik krijg een rekening. Want dan mis ik de informatie die ik nodig heb om die behandeling te doen.
Ja.
En dat is in het verleden wel eens gebeurd. Dat ik dan pas tijdens het vervolgconsult hoor dat die er 3 weken eerder een terugval heeft gehad. Ja, daar had je op dat moment op moeten reageren. Want dan kan je dat gelijk weer oplossen en die casus weer voorthelpen. En als je dat laat sudderen, ja, dan moet je er dus meer aan doen om dat weer op te lossen.
Ja, precies. Nou ja, het werkt voor mij net zo hoor. Want ik zie altijd, ik heb een traject van acht lessen. En ik zie bij les 3. Ja. Dan zakt iedereen in een dipje en ik snap het niet meer en het lukt niet meer. En het gaat helemaal weer fout. En dan moet je ze daar weer even uit die dip halen. Precies. En daarna gaan
en
we
even pas met de stijgende lessen, lijn. Dan is dat het moment dat iemand afhaakt.
Ja, dat gebeurt dan ook.
En dat had ik dus, en daar baalde ik altijd al van. Wat er dus met homeopathie heel veel gebeurt. Ik begin met behandelen.
Ja.
Dan los ik de klacht waarvoor men komt. Los ik, stel, mijn paard jeukt. Nou, dan gaan we behandelen en dan is vaak na een paar weken de jeuk al weg. Dat is dat wolkje boven dat pannetje. Ik zal het hele pannetje zo uitleggen. Maar dan begin ik pas.
Ja, dan heb je de oorzaak nog niet opgelost. Dan heb je alleen maar het symptoom opgelost.
Precies, dat is de symptoom wat je wegneemt. Maar ik neem dat weg doordat ik daaronder die hele pan met informatie aan wat is er in het verleden gebeurd waardoor dat paard nu jeuk heeft.
Ja.
En dat wil je ook opgelost hebben, want doe je dat niet, en dat gebeurde dan, weet je, dan is de jeuk weg na 1 of 2 consulten. En dan, bij de mensen die met losse consulten werken, is het dan zo van, ja, maar ik vraag voor mijn eerste consult wat meer. En dat effent zich wel uit met de vervolgconsulten, want dan heb ik minder tijd nodig en die moeten dan wat meer betaald worden. En zo krijg ik dan nog wel mijn geld. Maar dan nog, weet je marketing, je administratie, je boekhouding, al die uren. Die vergeten mensen.
Ja, die moeten ook betaald worden.
Die moeten ook betaald worden. Ja. Dus,
en het pensioen, ons pensioen moeten we ook betalen.
Ja.
En die meeste ondernemers hebben die niet.
Nee, dat wou ik zeggen. Ja. Daar zit ik nog niet eens.
Nee.
Daar begin ik nu een beetje van. Nou, dan moet ik ook maar eens een keer wat. Maar
die van mij is ook verschrikkelijk.
Nee, dat is echt. Dik gat. Weet je, ik heb gelukkig nu een job. Die kan ik echt, zolang mijn hoofd het blijft doen, kan ik dit blijven doen. Dus ik zie mezelf nog wel als 80-jarige.
Al die casussen uitwerken.
Dus, weet je, dus, maar dat had ik dus met die losse consulten, had ik dat dus wel. Dan na 1 of 2 consulten, dan is de jeuk weg, of nou ja, waar men dan maar voor kwam. En dan zeggen ze, nou super, dat heeft gewerkt, dankjewel en doei. En ik denk, ja maar nu begin ik pas.
Ja.
En dan een half jaar later, dan jeukt hij weer. Want die pan die zat nog vol en er komt iets nieuws bij en dan knalt hij weer opnieuw. En dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Als je mazzel hebt, dan zegt men dat homeopathie werkte vorige keer. Dat doen we nu weer.
Ja.
Maar vaker denkt men, zie je wel, homeopathie werkt ook niet.
Nee, want het is weer terug. Dus
want
maar
de klacht is terug. En ik zeg, homeopathie werkt wel, maar je hebt niet gedaan wat nodig was.
Nee, in de procesindustrie hebben we het altijd over de root cause analysis. Ja. Dus je bent niet naar de echte diepe oorzaak. Nee. Hè? De root, dus de wortel van de oorzaak.
Precies.
Gegaan om dit symptoom op te lossen.
Ja, precies.
Je hebt alleen maar een beetje
Je bent aan het symptoommanager bestrijden geweest, weet je. Ik heb het dan over symptoommanagement, want in wezen zijn de symptomen ook niet weg. Want stop je, ik zeg altijd, als je stopt met de behandeling, en dat kan dus ook homeopathisch behandelen zijn, maar ook gewoon de reguliere behandeling, supplementen, hè, als jij je dier je zelfhulpmiddelen, ook de Hild, ook de Vitonics, noem het allemaal maar op. Als je stopt daarmee en de klacht komt terug, of je weet van, ik kan hier niet mee stoppen, want dan krijg ik mijn paard dit of dat. Heb je dus de oplossing, heb je de oorzaak niet weggenomen.
Nee.
Punt, zo simpel is het.
Ja.
En van een heleboel dingen waarvan mensen denken, ja, maar dat kan niet, want mijn paard heeft astma of mijn paard heeft insulineresistentie, dat kan je gewoon oplossen.
Kijk eens. Dus iedereen met een paard met astma of insulineresistentie.
Ja, astma is maar een verzamelnaam, hè?
Ja, dus een,
het is
ja.
Het is echt een containerbegrip als de dierenarts de oorzaak van
het kuchje.
Van, ja, of de slijm in de longen, hè, dan wordt er een scope gedaan en dan zit je paard vol slijm. En dan heeft hij astma.
Ja.
En ik zeg, ja, 9 van de 10 keer heeft hij helemaal geen astma, heeft hij een afvalstoffenprobleem.
Ja. Ja.
En dat wil niet zeggen dat het simpel is, hè? Dat je weet wat de oorzaak is, wil niet zeggen dat de oplossing simpel is. Of tenminste, het is wel, even tussen aanhalingstekens, simpel. Je moet gewoon je afvalstofprobleem oplossen. Maar dat vraagt dan wel een beetje moeite en ja, een beetje precies. Tijd.
Dus maar we hebben het net al eventjes gehad over dat wolkje en het pannetje. Ja. Jij hebt ook, en als je op de beurs staat, heb je ook altijd zo'n mooi plaatje bij je op zo'n whiteboard.
Ja.
Van een vuurtje met een pannetje daarboven en daarboven een
wolkje.
Een wolkje.
Ja, meerdere wolkjes.
Meerdere wolkjes, ja. Precies. Ik zit op een kraakstoel, zoals jullie me horen kraken. Dat is daarom.
Ja, ja ik sta hier vol met oude antieke meubelen. Ik ben een beetje ik ben gek op Art Deco. Dus,
ja, ik ook. lijkt heel erg op mijn interieur. dat vuurtje met dat pannetje en dat wolkje. Nou, ja. Dat wolkje zijn we al over uit. Dat zijn dus eigenlijk de symptomen waarvoor mensen denken van, hey, nu dat gaat er iets mis.
Ja, precies. Dat is de klacht.
En dus dat is de jeuk.
De jeuk, de mok, het kuchje, alles wat je merkt of ziet. Ook hij is sloom of hij is snel stijf of hè, dat soort dingen. Hè. Dat kan alles zijn waar je paard last van kan hebben. Hij is reactief. Mentaal ook, kunnen ook wolkjes zijn. Dat is ja, eigenlijk alles waar je paard last van kan hebben. Of waar jij last van heeft, dat je paard last van heeft. ja, weet je, wij leren altijd, een klacht is pas een klacht als de eigenaar een probleem mee heeft. En zo werkt het wel. Ja, paard heeft vaak al eerder last van dingen dan dat wij er last van hebben.
Ja.
Maar ja, dat wolkje is dus de klacht.
Dat zijn de klachten, de symptomen. Ja. Daarvoor komen mensen bij jou.
Precies.
En wat ga jij doen?
Ik ga dat hele plaatje, dus en het wolkje en het pannetje en het vuurtje, in zijn geheel behandel ik. Ik kijk dus niet alleen maar van, oh je paard hoest, dan krijg je een middel voor hoest. Nee, ik ga kijken van, wie is jouw paard? Dat is dat pannetje. Dat pannetje is jouw paard of ben jij of de patiënt. We worden niet allemaal met hetzelfde pannetje geboren. Sommigen zijn een grote soeppan, anderen zijn een klein steelpannetje. Sommigen hebben een aangekoekte bodem van erfelijke informatie erin zitten. Die zit er al in bij geboorte. En dat maakt dat het pannetje al dus voor een bepaalde hoeveelheid gevuld is, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan gebeurt het leven. En dat is het vuurtje. Tijd is al een blok op het vuur. Die ligt daar altijd, die ligt altijd te smeulen.
Oké, dus op het vuur heb je ook nog de blokken hout. Die...
Dat is het, ja. Okay. Blokken hout vormen het vuurtje, zeg maar. En alles wat op dat vuurtje komt, al die blokjes hout, die vullen als het ware dat pannetje. En die stoom die gaat opbouwen.
Ja, en daar krijg je klachten van.
En dat is wat het vuurtje doet. Ja. Dus hoe minder blokjes op het vuur, hoe minder snel je pannetje zich vult. Snap je die?
Oké, ja, maar het leven kun je natuurlijk niet altijd helemaal...
Nee, je kan dat niet voorkomen. Nee. Maar we kunnen wel proberen om zo min mogelijk... Kijk, dat vuurtje kan ook niet uit. Want wat ik zei, er ligt altijd het blokje tijd ligt daar te smuilen. Naarmate we ouder worden, wordt ons zelfherstellend vermogen trager, minder flexibel.
Ja.
Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb van het weekend een festival gehad. Ik zit rustig op mijn stoel. En dat blijf ik vandaag doen. Ja. Ik heb spierpijn.
Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk al een paar jaar in de overgang. En ik heb gewoon weer bekkeninstabiliteit die ik had ooit toen ik zwanger was.
Ja.
Maar die heb ik gewoon weer. En ik kom dagelijks met pijn mijn bed uit.
Ja, precies.
Ja.
En ook als jij nu... weet je, ik rij al heel lang niet meer. En ik moet dat ook niet meer gaan doen. Als ik nu van een paard stort... ik heb vorig jaar, Pasen, vorig jaar mijn schouder gebroken. joh, weet je, dat herstel dat duurt veel langer als wanneer toen we 20 waren, zeg maar.
Ja, nou ja, ik ben nog niet zo lang geleden van mijn paard gelanceerd.
Ja.
Ik ben er aan de linkerkant afgegaan en op mijn rechterkant geland. Dus dat is ook met een soort...
Oh, dat is toch best wel zo verknap. Ja, ja, ja.
Dus, we hebben dus vorige week ook een foto gemaakt van mijn heupen en mijn heupgewricht. Er is overigens niks te vinden, niks te zien. Dus geen artrose of zo.
Nee.
Dus allemaal spieren.
Ja.
Maar die spieren hebben het wel zwaar bij mij, ja.
Ja, ja. Dat, ik ben echt... Ja. Ergens in de 30 heb ik mijn enkel gebroken. Ja, dat zat aan elkaar en klaar en door, weet je wel. Ja. En nu heb ik mijn schouder gebroken door gewoon... Om mijn voeten niet over een draadje op te tillen. Dus ik ga het aan de grond en hard. En ik heb een half jaar bij een osteopaat gelopen om de boel weer een beetje in beweging te krijgen.
Ja.
Want alles zat vast. Dus dat is de tijd.
Ja.
Dat is het blokje tijd. En al die andere dingen die gebeuren, en dat kunnen dus dingen die gebeuren. Hè? Het val van je paard of voor je paard dan een blessure. Maar ook verhuizingen, kuddewisselingen, het ingereden worden. Is een incident die in dat pannetje terechtkomt. Want er gebeurt iets bijzonders, abnormaal, stuk maar net hoe je het noemen wil. Maar niet normaal eigenlijk voor een paard als diersoort.
Ja.
Als je het over een wild paard hebt, is het niet normaal dat alle wilde paarden ingereden worden. Dat wij dat heel normaal vinden voor ons gedomesticeerde paard.
Ja, en dat we dat dan ook even in 6 weken er doorheen jassen.
Nou, dat is dan weer een ander verhaal. Daar kunnen we het ook nog wel even over hebben, inderdaad.
Ja.
Want dat is een hele grote factor in dat pannetje.
Ja, die learned helplessness. Hè? Dat is aangeleerde hulpeloosheid bij veel paarden. Is natuurlijk...
Ja, maar dat valt bij mij onder de noemer chronische stress.
Ja, dat is
en dat is een hele belangrijke.
Ja.
Maar goed, dat zijn blokjes op het vuur. En die vullen dat pannetje.
Ja.
Dat blokje kan weer van het vuur weg zijn. Maar wat het in het pannetje gedaan heeft, gaat niet zomaar vanzelf weg. Het zelfherstellend vermogen kan dat wel. Er zit al een ventieltje op die deksel, zeg maar.
Ja.
Maar als wij meer blokjes op het vuur gooien dan dat er door dat ventieltje vanzelf wel kan afvloeien, gaat de druk oplopen. En op een gegeven moment komt er een blokje op het vuur en er zit een pannetje vol en dan kookt die over. En dan krijg je het stoomwolkje. En dan heb je een klacht. En die klacht kan dus iets heel anders zijn dan dat laatste blokje op het vuur. Dus om een voorbeeld te geven. Een paard, en ik heb zo'n paard in behandeling gehad. Eigenaar beseft zich dat het paard voor dat paard op een niet goede plek staat. Voeding is niet goed, mate van beweging is niet goed. Hij staat niet met vriendjes waar hij goed mee overheen
dat zijn dus allemaal al blokjes op het
dat
vuur.
Dat zijn allemaal blokjes op het vuur, precies. Ja. Precies. En zij beseft zich, hey, dat pannetje is zich aan het vullen. Ik moet verhuizen met mijn paard. Want anders dan wordt hij ziek en dan, dat was een sober dier, dus hoefbevangen gevoelig, hè, insulineresistentie gevoelig. En zij gaat naar een plek waar voeding beter is. Van voordroog gaat hij naar mooi droog hooi. Hij staat met vriendjes. Ook echt een leuke stabiele kudde. Dus niet al te veel stress. Paradise, dus lekker bewegen. Niet meer op stal. En een paar weken later staat hij hoefbevangen.
Ja, maar dan is ze vergeten dat de verhuizing en al die veranderingen is natuurlijk ook weer een blokje.
Precies.
En dat is dan de druppel die de pan doet over.
Ja, maar dat is wat een heleboel mensen dus niet zien.
Ja.
Dan is het van, hoe kan dat nou? Alles is beter. Ja. En nou wordt hij toch nog hoefbevangen.
Ja.
Nou, en dat is dus dat laatste blokje, die verhuizing. En dat wordt heel erg onderschat hoe groot de impact is van een verhuizing.
Nou, dat kan ik even nu op aanhaken. Want ik ben natuurlijk 2,5 maand geleden met Amarok verhuisd.
Ja.
En we zijn nog niet terug op niveau.
Nee. Nee. Voordat een paard echt op zijn plek geland is. En dat wil niet zeggen dat het tot die tijd alleen maar kommer en kwel is. Maar voordat een kudde weer echt een kudde is, dat kan 8 tot 12 maanden duren.
Ja.
Daarom ben ik er zo'n groot voorstander van om dat altijd te begeleiden homeopathisch. Want je kan dit soort incidenten kan je ook homeopathisch begeleiden. Je kan dus door homeopathisch te begeleiden dat blokje uit dat pannetje houden.
Dus je zou nu de hele kudde, stel hè, die van mij staat dan samen met z'n drieën. Jij zou de hele kudde kunnen begeleiden.
De voorkeur heeft om dat de hele kudde te doen.
Mm-hmm.
Dat lukt niet altijd natuurlijk. Want een klant die bij mij komt van, hè, die zijn er gelukkig inmiddels. Want ik heb er ook al wel eens een blog over geschreven. Van mijn paard gaat verhuizen, kan je helpen? Dat kan. Dan gaan we het paard behandelen. Het mooiste is, dat de hele kudde behandeld wordt. Want dan pak je die hele... het is voor alle kudde, ook degene die daar staan, is het een verandering.
Ja, en in dit geval, voor mijn kudde, is het dan zo dat ze alle drie tegelijk op dezelfde dag verhuisd zijn en elkaar ook alle drie naar niet kenden. Plek. Dus het is nieuwe plek, nieuwe kudde.
Ja.
Voor alle drie alles nieuw.
Ja, nou ja.
Nieuw voer.
Neem je tijd maar.
Ja, dat doen we.
Nou ja, en dat is het dan. Weet je hoe vaak ik niet zie dat iemand dan, ik ben verhuisd en dan 2 dagen later zitten ze er al op en zijn wel een buitenrit aan het maken. En dan denk ik, alsjeblieft mag dat dier even landen.
Ik heb er later nu 2 keer opgezeten en de ene keer heb ik 1 volte door de bak gereden en de volgende keer heb ik 3 rondjes door de bak gereden.
Ja.
En dat was het.
Ja, en, die aandachtspan is er ook gewoon niet.
Nee.
En plus dat je zo'n paard wat in zo'n kudde moet gaan vormen, zeg maar, die daar zijn plek moet gaan vinden, die wil je liever helemaal niet uithalen.
Nee, dat hebben de eerste 2 weken hebben we ze helemaal niet uit elkaar gehaald. Nee.
Nee, dat klopt. Ja. Maar dat kan je dus, dat is zo'n blokje op het vuur inderdaad. Ja. En dan je ziet dus ook heel vaak dat rond zo'n verhuizing, na zo'n verhuizing, dat een dier ineens een kuchje heeft. Of dat hij ineens dit of dat heeft, weet je wel.
Ja.
En dan, dat wil dus niet zeggen, want dan trekken mensen vaak de conclusie van, er is hier iets niet goed. Nou, dat hoeft dus niet. Dat kan dus, dat pannetje heeft zich al gevuld van veul af aan.
Ja.
En dit is alleen maar een trigger. Maar dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld jeuk. Wat mensen roepen over mugjes. En hij is allergisch, hij heeft zoomexeem.
Ja, maar alle allergieën komen ergens vandaan. Je bent niet zomaar allergisch.
Ja, maar ze zijn ook niet allergisch voor mugjes. Want dat zou betekenen dat een deken helpt. En dat binnenzetten rond 7 uur helpt. En die paarden die beginnen met alleen rond schemer te jeuken. Die zijn 2-3 jaar verder het hele jaar door, ook in de winter.
Ja.
En dan zijn er ook geen mugjes. Maar het is een pannetje wat zich vult en dat mugje is gewoon op dat moment een trigger om te jeuken. En dat geldt ook voor stof en pollen en longklachten.
Oké, want ik ben dus ook recent getest en ik heb huisstofmijtallergie en de ruwe berk, geloof ik.
Ja.
Dus ook dat is mijn pannetje dat gevuld is.
Precies. En dat kan al van kinds af aan. He, dat wil niet zeggen dat je de afgelopen 3 jaar allerlei fouten hebt gedaan. Maar dat begint al, en om even bij paarden, dat begint al bij het spenen en het opfokken.
Ja.
Weet je, in het wild blijft zo'n dier meestal 1 jaar bij zijn moeder. En daarna vaak ook nog wel het 2e jaar mag hij misschien niet meer drinken, af en toe een slokje. Of
als
het
een merrie is, ja.
Precies.
Als het een hengst is, worden ze meestal wel zo rond het jaar weggejaagd natuurlijk.
Ja, nou weet je, vaak hangen ze er dan nog wel aan de buitenkant van een kudde. Mogen ze niet meer drinken en dat soort dingen. En dan worden ze eruit gestuurd. Maar in ieder geval niet met 4 weken. Of met 4 maanden.
Nee.
En ook niet met 6 maanden. En dan, al zou dat wel zijn, met 6 maanden niet meer mogen drinken, dan woon je nog wel in je kudde en in je eigen leefomgeving.
Ja.
Maar wij pakken zo'n paard om. En dan zetten we 20 veulens bij elkaar. En dan zeggen we succes.
Ja, nou dat sowieso. Ik ben sowieso van die horizontale groepen, zeg maar, waarin ze allemaal dezelfde leeftijd hebben, ben ik geen voorstander. Omdat ze daar dus niet kunnen leren van de oudere
dieren. Het zijn allemaal sociaal arme dieren. Want het is hetzelfde als dat jij 20 peuters in een klaslokaaltje zet. En dan zeggen we, ja, maar er staat wel een opvoeder bij, zeggen ze dan. Weet je wel, dat is dan een afgekeurd paard of zo.
Ja, maar die kan niet 20 veulens opvoeden.
Ik zeg, dat is hetzelfde als oma met 20 peuters in een klaslokaaltje. Oma gaat zitten in een hoekje zitten breien en die zegt succes met z'n allen. Ja. Dat red ik niet.
Nee.
En dat is dus met zo'n opvoeder, ook al zijn het er 2 op 20...
Nee.
Het is geen normale
Je kunt eigenlijk als je een goede opvoeding voor je veulen wil, moet je zorgen dat ze in een kudde komen waar er meer oudere dieren zijn dan dat er jongere dieren zijn. Maar wel als kanttekening erbij dat het fijn is als er in ieder geval 1 of 2 andere jonge dieren zijn, zodat ze een speelmaatje hebben.
Ja. Ja, weet je, en tuurlijk, dat is in een ideale wereld, weet je? En dat zeg ik dus ook altijd wel tegen eigenaar, want het zijn echt wel best wel mensen die ik heb soms zelfs echt mensen huilend aan de telefoon, omdat ze zich schuldig voelen over wat ze in het verleden met hun paard gedaan hebben. En als we dan gaan kijken van, nou oké, welke blokjes hebben er op het vuur gelegen? Wat zit er allemaal in dat pannetje? Dat ze zich realiseren dat ze dus voor een groot deel mede verantwoordelijk zijn voor al de ellende waar ze dan nu mee te maken hebben. Maar soms koop je ook gewoon een paard met een vol pannetje. Hè? En wat mensen zich dan niet realiseren. Maar ik hang daar geen waardeoordeel. Tuurlijk zou ik dat voor mezelf niet doen.
Mensen weten niet
Maar beter. Dit is hoe het gebeurt. En met name in Nederland ga je naar landen waar meer ruimte is. Daar is het heel normaal om paarden gewoon 3 jaar in de kudde te knikkeren. En gooi ze maar naar buiten. En daar heb je gewoon fokkuddes. Waar volwassen merries met veulens en jaarlingen en soms ook nog 2-jarigen lopen. Dat is al een veel natuurlijke setting. Wij hebben hier gewoon te maken met het ruimtegebrek wat we hebben. En dan gaat dat dus anders. En dat is.
We hebben hier ook te maken met een stukje commercie. We hebben ook natuurlijk een hele grote groep commerciële.
Ja, maar dat heb je in het buitenland ook wel.
Ja, maar de KWPN'ers gaan de hele wereld over natuurlijk. Hè?
Ja, nee, goed.
Sport. Als je kijkt. Veel commerciële.
Ja. Nee, dat klopt hoor. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Cordis en Paints in Amerika.
Ja, dat is zo.
Daar gaat miljoenen in om. En toch zie je daar meer de met name het opfokstuk.
Ja.
Daarna gaan we het niet over hebben. Hè? Want dat is drama. Want dat is dan het vervolg. Hè? Kijk, als het alleen het spelen was. Oké, je kweekt sociaal arme dieren. Maar even over dat pannetje gesproken. Dat is dan een flink blok op het vuur, maar we stapelen.
Ja.
Want dan staat hij dus eerst 3 jaar in zo'n kudde waar het recht van de sterkste geldt.
Mm-hmm.
Want dat is wat er dan gebeurt als je aan mijn leeftijd zet 20 pubers bij elkaar na je drama. Weet je, als daar niet gestuurd wordt, dan gaat het recht van de sterkste. Van degene die het hardst kan rennen, die het hardst kan trappen, die het eerst bij het voeren en het water is.
Ja.
En als er maar genoeg gras op het land staat, gaat het nog wel. Maar zo gauw er bijgevoerd moet worden, of er is maar 1 waterton, dan kan dat een issue worden. En dan loop je dus het risico, wat sommige mensen dan hebben. Ja, hij was het minnetje van de wei, of hij was het pispaaltje van de wei. Dat pispaaltje, dat gebeurt in het wild niet.
Nee, want dan gaan ze gewoon verder.
Dat is echt een gevolg van hoe wij met die paarden omgaan.
Ja, nou Francis, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer. Fijn internet zo.
Ja, ik werd gebeld en ik had hem niet op de vliegtuigstand gezet. Dus dan stopt hij automatisch.
Nou ja, goed. In ieder geval, weet je, dan worden ze uit de kudde gehaald. Als je mazzel hebt met 3, maar vaker met 2,5 al. En zeker als je het hebt, waar je het over had, KWPN'ers. Of je bent voor de topsport gefokt.
Mm-hmm.
Of je bent voor de handel gefokt. Either way, met 3 jaar moet je een zadel op hebben. En moeten er op zijn minst foto's gemaakt kunnen worden van kijk, hij is zadelmak. En als je voor de topsport of voor de fokkerij gefokt bent. Dan moet je al weet ik veel wat voor proeven kunnen afleggen.
Ja.
Ja, dat zijn gigantische blokken op het vuur. Hè, om zo jong al zoveel gevraagd te worden. Dus dat soort paarden zijn bijna standaard overvraagd.
Ik vergelijk het altijd met die Chinese kinderen die dan op Olympisch niveau moeten
presteren. Ja, die Russische kinderen vroeger. Ja, ja. Daar gaat niet.
Nee.
Daar ga je stuk van.
Ja, het lichaam is kapot.
Ja. En dat zijn dus allemaal blokken op het vuur. En zeker dat overvraagd zijn en dat, weet je, dat zet zo hun, en dan heb ik het altijd over standje vluchten, standje spijsverteren. Hun standje vluchten aan. Dat die schakelaar waarin dat lichaam weer terug kan naar standje stofwisselen, spijsverteren. Rest and digest heet het in het Engels. Die gaat stuk, die schakelaar.
Ja.
En dat betekent dat je paard altijd een klein beetje aan blijft staan in dat standje vluchten. En dat is die hele grote factor in die pan. Die al die blokjes op het vuur vaak veroorzaken, is dat die schakelaar stuk is.
Ja.
En dat betekent aan de ene kant dat je paard altijd een klein beetje aanstaat in standje vluchten, met een verhoogd cortisolgehalte en alles wat dat met je dier doet. Hè, ontstekingsgevoeligheid en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, als standje vluchten altijd een klein beetje aanstaat, staat standje spijsverteren altijd een klein beetje uit.
Mm-hmm.
En aan de ene kant is dat standje vluchten wat aanstaat, zorgt dus voor meer afvalstoffen. Omdat er bepaalde processen in dat lichaam gericht zijn op bijvoorbeeld suikerstofwisseling. Hè, want dat is je snelle energieleverancier om snel te kunnen vluchten.
Ja.
Dat levert meer melkzuur op bijvoorbeeld. En zo zijn er andere processen in het lichaam, waardoor er meer afvalstoffen als het ware in dat systeem komen. En aan de andere kant is hetgeen wat het afvalstof moet afvoeren, je stofwisseling, die staat een klein beetje uit. Dus de kraan staat harder en de gootsteen zit verstopt.
Ja, het stroomt een keer over en natuurlijk.
En dan gaat het over. En wat we dan gaan doen, we pakken emmers en we vangen het in een emmer op.
Ja, gaan we hozen.
En dan pak je emmer en emmer en emmer. En dat paard met die klachten, met die jeuk, met die longklachten, met mok en noem al die klachten maar op.
Maar het is ook paard. Klachten van paarden die slomer worden, paarden die actiever, reactiever, sneller gespannen.
Ja, want het reactieve is dat het standje vluchten een klein beetje aanstaat.
Ja.
En wat niet meer uit wil. Omdat die schakelaar is stuk. Want die schakelaar van standjes bijsorteren naar standje vluchten. Dat is een split second. Mm-hmm. Moet nu vluchten.
Ja.
Ja. En dan gaan er in het lichaam een aantal processen spelen. Waardoor zuurstofrijk bloed naar hart, longen, spieren gaan. Want ik moet rennen. Dat mijn darmen het even iets minder goed doen is niet zo spannend nu.
Nee.
Ja. De schakelaar van standje vluchten naar standje spijsverteren gaat trager.
Ja.
Want al die stofjes die in het lichaam zijn gekomen om dat standje aan te zetten, hè, bijvoorbeeld je cortisol en je adrenaline, die moeten weer uitgefilterd worden. Dat is ook wat de lever bijvoorbeeld doet.
Ja.
En dat duurt wat lang. Dat gaat gewoon iets trager. En dat kan je heel goed zien aan paarden die op stal hebben gestaan, die gooien in de wei. En dan krijg je een spertenpartij met bokken en scheten en toestanden. En na 5 minuten rennen en gek doen, zie je ze nog een poosje wat sneller rondstappen met de neus aan de grond. Of ze gaan rollen, je hoort wat briesen en dan gaan ze grazen. Maar als jij binnen 5 minuten opspringt en in je handen klapt, dan knettert alles er weer vandoor.
Mm-hmm.
Kom je een half uur later en je doet dat, dan kijken ze een keer op, hoogstens. Van, joh, ik weet niet waar jij last van hebt, maar ik ben aan het eten.
Ja.
En dan gebeurt er niet zoveel meer. Dan is die schakelaar pas echt om.
Ja.
En die eerste 5 minuten, daar staat die schakelaar dus nog niet om. En als wij maar vaak genoeg aan die schakelaar zitten, gaat die dus stuk. En dat standje vluchten gaat aan door al die stressfactoren, door dat verhuizen, door dat inrijden, enzovoort, enzovoort. Maar ook gewoon alleen al door op je paard, je hoeft niet eens op je paard te zitten, longeren en draf of galop te vragen. Want dat vraagt hetzelfde fysiologische proces in het lichaam, als vluchten. Voor het lichaam, dus voor je hart en de longen, maakt het niet uit of ik moet gaan draven of galopperen omdat er een wolf achter me aankomt. Of omdat er een eigenaar met een zweepje staat en die zegt, wil je nu gaan draven? Al doe je dat met een koekje. Maar wil je draven of galopperen, betekent dat standje vluchten is eigenlijk standje actie aangaat.
Ja, dus dat betekent dat ook dat dagelijks. Het leervermogen eigenlijk ook omlaag gaat op het moment dat je gaat draven.
Nee, want dan gaat het ook over. Je hebt ook leuke stress, hè? Mm-hmm. Waar ik het nu over heb, is echt puur wat er fysiologisch in het lichaam met stofwisseling, met hart en met longen gebeurt. Okay. Of dat iets stressvols is qua hersenen, zeg maar, qua leervermogen.
Mm-hmm.
Daar zit verschil in. Daar zit wel een verschil in. Hè, zit er angst achter of zit er joy achter?
Ja.
Dat kan allebei. Maar het gaat om het fysieke stukje.
Ja.
En dat fysieke stukje maakt dat als die schakelaar dus op dat niveau niet goed uitgaat, dat die stofwisseling niet goed gaat. Dus wat heel veel mensen, hè, wat nu een beetje hot en gehyped wordt, is het behandelen van darmen en lever, omdat een dier klachten heeft. Hè, jeuk of luchtwegklachten of wat dan ook. Maar die darmen en die lever, die kan je behandelen wat je wil. Als jij dat stressstuk niet meeneemt, wat daaraan ten grondslag ligt. Waarom is die schakelaar stuk gegaan? Waarom doen die darmen en die lever het niet rond? Dan kan je behandelen wat je wil. Als je die schakelaar niet repareert, gaan die darmen niet harder werken dan dat ze kunnen.
Ja.
Dus dan kun je sleutelen aan die darmen en die lever wat je wil. Maar als de schakelaar stuk is, dan los je het probleem niet op. En dan moet je dus gaan kijken, waarom is de schakelaar stuk? En dat kan dus bij, zoals paarden als KWPN'ers, maar ook bij koorders bijvoorbeeld. Daar is ook een bepaalde manier van, hoe worden die dieren opgefokt en opgetraind en dergelijke.
Ja, en dan kom je in het aangeleerde hulpeloosheidsstuk. Want daar zit een heel groot van die training, hè, dat al het desensibiliseren.
Ja, maar dat zijn paarden die gewoon chronisch in standje stress staan.
Ja.
Maar dan niet meer in vluchten, maar we hebben vluchten.
En
we hebben fight en freeze. Ja. En we hebben ook nog fawn en flop, dat kan ook nog. Want dat aangeleerde hulpeloosheid, die paarden die heel braaf alles doen, dat gaat richting fawn. En dat is, als je wil uitleggen wat dat inhoudt, wat de meeste mensen...
Ja, het is eigenlijk meer ondergaan.
Sterker nog, het faciliteren zelfs. Het is een heel naar voorbeeld om te geven, maar het spreekt heel erg tot de verbeelding, omdat mensen dat wel herkennen. In een relatie waar mishandeling en onderdrukking aan de orde is, zie je vaak dat de partner die onderdrukt wordt zijn stinkende best gaat doen om maar te voorkomen dat de ander reden heeft om boos te worden of om onderdrukkend gedrag te gaan laten vertonen.
Echt een pleasen.
Dus dat echt dat enorme pleasen om dat te voorkomen.
Ja.
Dat is vorm.
En dat zie je dus bij paarden ook.
Dat zijn die paarden die gewoon... En de grens tussen freeze en fawn is bij paarden... Want fawn gaat dan wel heel ver. Dat zie je bij dieren wat minder. Bij honden kan je het soms zien. Maar bij paarden ook wel. Ik zie het bijvoorbeeld bij quarters en pains. Dat zijn de labradors onder de paarden. Die zijn heel erg gefokt op hun will to please.
Ja.
Want als je als cowboy op de prairie staat... Dan moet je echt een partner hebben daar... Als je van je paard afstapt en je paard zegt, nou doe je baas, dan heb je een probleem.
Ja.
Dus die paarden zijn heel erg gefokt op hun will to please en hun samenwerken met de mens. Dat maakt dat je dus heel erg veel laat gebeuren. Eigenlijk bijna niet in verzet komt. En dat je zelfs je best gaat doen om maar aan de vraag te voldoen.
Ja.
En dat zijn dus... Dat kunnen paarden zijn waarvan de luikjes dicht zijn. Die zijn niet meer thuis. Die staan in freeze. Maar het kunnen dus ook paarden zijn die gewoon vanuit dat stuk, vanuit die onderdrukking, gewoon echt super, super braaf zijn.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat alle brave paarden in freeze of fawn staan. Hè? Er zijn ook gewoon brave paarden die op een leuke manier zijn. Er is een nuanceverschil.
Ja, en er zijn er wel veel. En ik denk dat je het bij heel veel manegepaarden, bijvoorbeeld even zo'n voorbeeld te geven, zie je dit wel.
Ja. Ja. Nou, dat zijn ook van die paarden.
Ja.
Ja, en dat, want dat is dus ook het verschil. Dat de mensen die een beetje kunnen kijken naar een paard, die zien wel die paarden die niet thuis zijn, waarvan de luikjes dicht zijn. Hè, die hebben zo'n in zichzelf gekeerde blik. Maar er zijn ook paarden die dat niet hebben. Terwijl je met ze bezig bent. Maar vaak zie je het verschil wel. Omdat ze dan... sowieso vaak op de manier hoe ze gehouden worden. Maar ook hoe ze erbij staan als er geen interactie is. En dan zie je toch vaak wel verstoord gedrag ook. Of geen sociaal gedrag.
Ja.
Hè, met andere paarden. Of...
Ik ken inderdaad vanuit het zadelpas een aantal quarters die niet in de kudde kunnen.
Nee.
Ja.
Maar dat weet je, dat kweek je al door sociaal arme dieren te kweken. Ja. Door ze niet in een kudde op te fokken. En als je dan ook nog niet in je volledige standje kuddegedrag in alles staat. Omdat er een standje onveiligheid, vluchten en ik doe maar niet meer mee.
Ja.
Weet je, dan zet je dat ook niet meer aan.
Nee.
En dat moet je repareren. Die kapotte schakelaar, zeg maar.
Ja.
En dat is iets, dat is hormonaal gestuurd. Hè? Want dat hele proces van vluchten of spijsverteren, dat wordt aangestuurd door hormonen. En dat raakt uit balans. En dat voel je niet meer recht. En dan krijg je wel eens van, je hebt toch je zelfherstellend vermogen en dat kan herstellen. Ja, als je eraf zou blijven. Als je niet aan die schakelaar komt. Een paard, dus daarom zeggen we wel eens van, zet hem maar een jaar in de wei.
Ja.
En dat kan, maar dan moet je er echt afblijven. En ook die verhuizing, of Dat stalgenootje.
Ja, ook het verplaatsen van het dagelijks in het werk zijn naar een jaar op de wei staan. Ook dat is een verhuizing en een verandering.
Ja, en dan moet die wei sowieso op de wei zet ik altijd mijn vraagtekens bij. Want
onze rijke wei dus. Ja.
Voor 99% van de paarden is gras niet zo heel erg gezond als het te veel is.
Maar dan moeten ze niet alleen staan. En dan moet het voer wel goed gebalanceerd zijn. Precies, dat is dus het
punt. Die ideale situatie kunnen wij gewoon bijna niet creëren. En al heb je hem, al heb je nog zo'n mooie paddock paradise. Als het paard van je stalgenootje gaat verhuizen, wat jij niet in de hand hebt. Of er valt een ander paard om, wat jij niet in de hand hebt. Of weet ik het wat, de buren steken vuurwerk af. Wat jij niet in de hand hebt. Er zijn zoveel factoren in het leven van een paard die wij zelf als eigenaar niet in de hand hebben. Die wel een blok op het vuur zijn. Waardoor het bijna onmogelijk is om van die schakelaar af te blijven.
Ja.
En dan wordt het heel lastig om iets wat stuk is. Als jij een gebroken bot hebt en jij zit daar om de havenklap aan te jengelen. Dan gaat dat bot zich niet zetten.
Nee.
En dat is met die kapotte schakelaar op dat gebied dus net zo.
Ja.
En dus moet je dat helpen.
Ja. En dat doe jij door middel van homeopathie.
Ja, de homeopathie kan daarbij.
Ja.
Ja. Dus dat.
En nou ja, dan moeten we nog even hebben over wat homeopathie dan eigenlijk is.
Nou ja, dat is een beetje het lastige. Er is heel veel. Homeopathie is ook zo'n vergaarbak.
Oké. Alright, laat ik het dan makkelijker maken. Klassieke homeopathie? Wat doe jij met je klassieke homeopathie?
Homeopathie is alles waar homeopathische geneesmiddelen bij gebruikt worden. En dat zijn dus niet kruiden. Dat zijn niet bachbloesems. Dat zijn niet heel veel middelen van Vitonics. Ook al denken mensen dat wel. Die zijn heel vaak op tincturen en een kruidenbasis. Er zijn er een paar waar 1 of 2 homeopathische bestanddelen in zitten. Maar dat mag er niet meer op staan. Dus dat weet je niet. Homeopathische middelen zijn middelen die verdund en geschud zijn. En er staat dus altijd, als er een homeopathisch middel in zit, even los van die zelfhulpmiddelen. Want die fabrikanten die hebben een soort maasje gevonden door alleen maar erop te zetten van daar zit een verdunning van een tinctuur in. Of er zit een tinctuur in. Of alleen maar het plantje wat erin zit genoemd. Dat heeft met die wet te maken dat homeopathie dus officieel niet meer aan dieren toegediend mag worden. Die omzeilen daarmee.
Mm-hmm.
Maar normaal gesproken staat er achter een homeopathisch middel dus een letter en een cijfer. En die letter bestaat voor de verdunningsreeks.
Ja.
En het cijfer staat voor de potentie binnen die reeks.
Ja, dus dat is die C30 bijvoorbeeld.
Ja, en de D6 en de D12. Die kennen de Arnica D6 van Dr. Vogel. Kan je bij de drogist kopen. En de EHBO-setjes die je online koopt zijn vaak C30-setjes. Even los van de mijne dan.
En dat heeft met potentie te maken.
Ja.
En die potentie, want dat moeten we natuurlijk even uitleggen. Dat heeft dus eigenlijk te maken met
hoe vaak het heftig
het werkt.
Nee. Dat is ook een misverstand.
Okay.
Het goede dat je het zegt.
Ja.
Nee, het is niet. Het werkt anders. Het werkt niet per se sterker. In zoverre dat je een depotentie is heel mild. Daarom zitten die in zelfhulpmiddelen. Zijn meestal kortdurende middelen. Dus die zijn redelijk veilig om als zelfhulpmiddel te gebruiken. Naarmate een middel meer doorgepotentieerd is, dus hoger in de potentie of een andere potentiereeks. Ik werk met LM, die zijn nog verder verdund en geschud.
Mm-hmm.
Kan een middel meer. Dus hoe meer gepotentieerd, hoe meer potentie het middel letterlijk heeft. Ik leg dat altijd uit aan de hand van Arnica, want die kennen de meeste mensen wel.
Mm-hmm.
Arnica D6, D12 kan je bij de drogist kopen.
Ja.
En die wordt dan gebruikt. Die zit bijvoorbeeld ook in de Traumil en in de Vallenstoten gel van VSM.
Okay.
Dat is dus voor blauwe plekken. Daar doet hij wat op. Maar ik vind het nog niet eens heel indrukwekkend wat hij dan doet.
Okay.
De C30 doet wat meer.
Ja.
De Arnica LM, waar ik mee werk,
ja,
die zou je in kunnen zetten op trauma, bijvoorbeeld oorlogstrauma van 30 jaar geleden.
Okay,
dus niet alleen, hè, dan is er wel meer nodig, zeker als het over 30 jaar geleden gaat. Maar dan is het is even om te illustreren hoe de diepte en hoe ver zo'n middel kan gaan. Dat gaat je met die D6 van Dr. Vogel, gaat je dat niet lukken.
Ook niet als je er extra veel van geeft.
Nee, want het gaat niet om... Dat is ook zo'n grappige. Heel veel mensen die anti-homeopathie zijn, er zijn wel van die acties geweest, dat mensen dan een hele pot Arnica in één keer innemen. En zie je wel, er gebeurt niks. Nee, dat klopt. Want of je één pilletje of één korreltje of een hele pot korreltjes neemt, maakt geen bal uit. Maar ga jij elke dag een week lang meerdere korreltjes nemen. En dan gaat het ook nog niet eens om dat ene korreltje, maar ga je dan ook nog in potentie omhoog. Dan gaat er wel degelijk iets gebeuren. Het is niet zo, baat het niet, dan schaadt het niet. En homeopathie is gebaseerd op het gelijkheidsprincipe. Dus dat wat bij een gezond persoon symptomen kan veroorzaken, kan diezelfde symptomen bij een ziek persoon oplossen.
Okay.
En dat is iets wat al 500 jaar voor Christus door Hippocrates werd omschreven. Wat de oude Egyptenaren al deden. Op het moment dat iemand gebeten werd door een slang, werd hij behandeld door een hele kleine dosis van hetzelfde slangengif te geven. Dat principe bestaat al eeuwen.
Ja.
Alleen Hahnemann heeft dat uitgewerkt. Die kwam dat tegen in een boek, want die vertaalde medische geschriften. Die kwam dat tegen en die is gaan testen en gaan experimenteren. En zo is de klassieke homeopathie ontstaan. En binnen die klassieke homeopathie heb je dan ook nog weer stromingen, omdat er verschil is tussen de 4e en de 6e editie van zijn boek. En die 6e editie, een heel groot deel van de wereld is volgens de 4e editie opgeleid. Dat zijn de C-potenties.
Mm-hmm.
En dat is de methode waarbij, dat kennen de meeste mensen ook, want dan krijg je één korreltje.
Ja, dat zijn van die ronde, ja, die witte
kleine
korreltjes.
Ronde korreltjes. Ja. Ja, dat zijn melkzuikerkorreltjes en daar zit het middel als het ware op. En dat kan heel goed werken. Hè. Het ene is niet slechter dan het ander, maar elk heeft zijn plek, zeg maar. En dan ga je afwachten of zo'n middel wat doet.
Je moet niet te veel op de tafel tikken, hoor. Dan
horen
we dat.
Ja, oh, ik maak herrie. Oh, sorry. Maar als ik heel ziek ben,
ja,
dan wil ik niet afwachten. Dan wil ik niet 6 weken wachten of een middel wat doet.
Ja.
Dan wil ik dat nu. En die C-potentie die is een vrij harde douw tegen dat zelfherstellend vermogen. Maar als ik heel ziek ben, wil ik ook geen harde douw.
Nee.
Want dat is wat veel mensen ook wel eens gehoord hebben, de beginverslechtering.
Ja.
Maar die wil ik helemaal niet als ik hartstikke ziek ben. Nou, en Hahnemann die kwam daar dus ook achter van, nou, dat is niet altijd handig. En hij kwam erachter dat er zoiets als chronische ziekte en erfelijke ziektes bestaat. Hij had mensen die na verloop van tijd toch weer terugkwamen. Dus hij had ergens, was dus ook zijn conclusie, een oorzaak niet weggenomen.
Mm-hmm.
En toen bleek van, oh, maar als je ouders een bepaalde ziekte hadden, dan kan jij die ziekte, krijg jij die ziekte ook. Dus dat hele erfelijkheidsverhaal kwam er toen bij. We hebben het over 1800 nog wat, hè. Dus voor de tijd van de microscoop en weet ik dat allemaal. Dat was de tijd dat de artsen nog een ader laten en dat soort zweerdraden rijgen en dat soort praktijken deden. Daar ging je vooral dood van de dokter, zeg maar. Dus,
ja, zo was het.
Ja, dus daar is hij op verder gaan borduren. En zo is hij bij die ziekteclassificatie gekomen, waarbij alle informatie niet op één grote hoop gegooid wordt, waarbij één middel moet. Maar hij is meerdere hoopjes gaan maken.
Mm-hmm.
En die erfelijkheid, een apart hoopje. En wie ben jij zoals jij in de wieg hebt gelegen? En jouw biografie, hè, al die blokjes op het vuur, een hoopje. En zo had hij meerdere hoopjes en kon hij per hoopje een middel kiezen. En die middelen gaan dan samenwerken om dieper in het systeem te komen.
Oké, dus dan krijg je een soort cocktail van middelen.
Ja, je stopt het niet bij elkaar. Het is niet
zo, maar je kunt wel 3 verschillende middelen op 1 dag nemen, bedoel ik.
Ja, ja. Ja, en die middelen die ondersteunen elkaar. En dan zet bijvoorbeeld wat je kan doen. Probeer dat altijd een beetje, weet je, dat is 5 jaar homeopathie in lekentaal uitleggen, van niet mee.
Nee.
Maar zoals ik het meestal uitleg, wat mensen wel snappen, is als ik bijvoorbeeld middelen inzet, dan is het best wel vaak dat het 3 middelen zijn. Het eerste middel zit vaak op een blokkade of op een manier van reageren. En die zet als het ware de deur open, zodat het tweede middel waar ik echt op de klacht kies, of wat ik op dat moment wil behandelen, die gaat dieper in het systeem. Dus mm-hmm. ik hef daarmee dat erfelijke stukje als het ware op. En het derde middel is een soort accu onder de behandeling, zodat die behandeling ook blijft doorgaan en dat zelfherstellend vermogen blijft reageren. En elk van die middelen hebben ook een eigen functie. Dus die hebben ook hun eigen eigenschappen. Dus dat hele totaalplaatje moet wel dus nog steeds passen bij dat dier. Kan niet zomaar elke batterij of zomaar elke sleutel op een deur zetten, zeg mm-hmm. maar.
Ja.
Maar dat is een beetje de functie binnen die behandeling. Waardoor je dieper kunt dan wanneer je alleen maar een middel op die hele grote berg informatie zet. Ja. Als die informatie niet zoveel is, zoals met EHBO, dat lukt wel met C.
Ja, want dan hebben we natuurlijk nu... Dit zijn je complexe dingen. Dus daar heb je voor ieder individu moet je daar...
Ja, ga je helemaal uitpluizen. Je casus uitwerken. Je kijkt gewoon naar dat hele voorgeschiedenisverhaal. Je kijkt naar hoe zit zo'n dier in elkaar? Wat vindt hij leuk? Wat vindt hij stom? Wat is zijn karakter?
Ja, maar je hebt ook een EHBO-cursus, zodat mensen zelf thuis iets kunnen doen. Ja. Maar dan gaan we dus helemaal voorbij aan dit pannetje. En kijken we alleen
maar naar, het
naar die gebroken teen of die kneuzing omdat je een trap hebt gekregen. En dan kijk je dus niet meer naar
dan krijg je een dieper liggende onderdeel. Nee, want die EHBO dingen die ontstaan ook eigenlijk buiten dat pannetje om.
Ja, dat is gewoon iets acuuts dat op dat moment net gebeurt.
Dat gebeurt nu. Kijk, op het moment dat... Dat leer je dan ook in de cursus. Hè? Want je leert ook het onderscheid maken van wanneer is het nou wel en niet EHBO. Want soms kan een paard beginnen met hoesten. En dan zet je er een EHBO-middel op. En dan is het over. Ik hoest ook wel eens.
Ja.
Hè? Maar als je EHBO-middel, je stopt met je EHBO-middel. En volgende week staat hij weer te hoesten. Dan weet je dus van, oh wacht even. Dit was niet een kuchje omdat hij op de tocht heeft gestaan. Hier is meer aan de hand.
Ja.
Dan weet je dus ook dat je verder moet gaan kijken.
Ja.
Hè? En dat is hetzelfde met noem maar een hoefsfeer. Als hij op een steentje heeft gestaan, heeft een hoefkneuzing gehad. En dat wordt een hoefsfeer. Dan weet je, oké, dat was de oorzaak. We behandelen de hoefsfeer. Dat kan homeopathisch op een manier dat je niet eens hoeft te snijden. Hoefsfeer weg, probleem opgelost.
Ja.
Maar dat paard zoals mijn Mary, elke maand een hoefsfeer of... Elke 2 of 3 maanden. Of toch best wel regelmatig.
Ja, maar dan is het niet meer een acuut enkel dingetje.
Dan komt dat dus iedere keer terug. Dus als een klacht steeds weer terugkomt. Dan mag je echt na gaan denken van. Hé, wat zit daaronder?
Ja.
Dat is niet normaal. Dat hoort niet. En dan is het geen EHBO meer. Dan moet je verder kijken.
Ja.
Maar in eerste instantie kan je dan nog steeds. Ook op die terugkerende chronische klacht. Wel verlichting geven met je EHBO middel.
Ja.
Ja, en dan kan je dus hoefsferen tot kuchjes, tot prutogen en weet ik het allemaal. Dat kan echt heel veel.
Ja, maar het kan natuurlijk best zijn dat hij zich een keer ergens aan heeft opengehaald of zo.
Ja.
En dat zijn natuurlijk echt de EHBO dingen.
Gewoon blessures, verstappen, dat soort dingen. Een trap van een ander paard. Maar ook die verhuizing, die kan je gewoon met je EHBO zetten. Dat soort incidenten. Schrik en angst. Vuurwerkangst bijvoorbeeld. Kan je ook heel goed met EHBO-middelen behandelen.
En jij hebt een EHBO-cursus.
Ja.
Een online cursus.
Een online cursus.
Met een set, met een boekje.
Ja, ik krijg een EHBO-set bij die cursus. Dat is gewoon een all-in-one geheel.
Maar dat is niet een set met van die korreltjes, hè?
Nee, ik werk met reukdoses.
Ja.
En dat wil zeggen dat ene korreltje is opgelost... in alcohol van 35%. En homeopathie wordt opgenomen door de slijmvliezen. Daarom is vallenstoten gel eigenlijk een beetje... is niet echt homeopathie, want dat smeer je op je huid.
Ja.
Je kan veel beter die arnica snuiven of als korreltje innemen. Dat doet meer voor die blauwe plek dan dat smeren.
Okay.
Want homeopathie wordt dus door de slijmvliezen opgenomen. Dus dat korreltje in je mond. Maar in je neus heb je ook slijmvliezen. En die alcohol verdampt en die neemt de werkzame stof van het homeopathische middel mee naar je neusslijmvlies.
Okay.
En op die manier, dat heet in de reguliere medische wereld heet dat olfactorisch. Het is gewoon een officiële. Er zijn ook wel chemische geneesmiddelen die op die manier toegediend worden. Theoretisch zou je oogdruppels kunnen nemen, is niet handig, maar kan wel.
Dus, dat misschien wel een beetje.
Dan doe je het niet op alcoholbasis. Hè? Die alcohol is alleen maar voor het verdampen. Maar orale druppels, ik heb bijvoorbeeld katten, zijn echt best wel... Je hoeft bij Milo niet met een flesje aan te komen. Dan is die weg.
Ja?
Vindt die vreselijk. Ja, ik heb het 1 of 2 keer in het begin, toen die er net
Milo
was.
Milo is de kat hier.
Ja, Milo is de kat. Wilde ik hem behandelen. Omdat ja, die kwam uit Spanje en verhuizen, weet je. Dus dan wil je zo'n dier ook even ondersteunen. En dat gaf meer stress dan wat anders. Dus, maar dan maak ik ze in water en dan kan je de druppeltjes zelfs in drinkwater doen. En die oogdruppels zou je dan ook in water doen. En wat boeren, biologische boeren, die hun melkvee homeopathisch behandelen, die doen dat normaal gesproken in water opgelost. En dat zit dan in een soort plantspuit, zeg maar.
Ja.
En dat sprayen ze op de neusspiegel. Maar er zijn koeien die dat ook heel erg vervelend vinden. En wat die koeien wel heel erg gewend zijn, is dat er aan de achterkant van alles gebeurt. En dan doen ze het tijdens het melken, staan ze toch al in de melkstal. En lopen ze erachter langs en spuiten ze op de vulva.
Ja,
daar heb je ook slijmvlies.
Ja.
Weet je, ik zou het niet aanraden met je paard, want dat snuifje werkt prima. Maar dat is voor zo'n boer.
Mijn ervaring is dat ik als ik bij de paarden zo'n snuifje eronder hou, denk ze, hé, wat is dat?
Ja, ja. Sommige dieren die vinden de alcohol in eerste instantie vies. He, want het ruikt gewoon naar alcohol.
Ja.
Maar dat is een geur waar ze echt wel heel snel aan wennen. Zelfs mijn paard, Davy, toen die nog echt wel feral was. Die komt uit een wilde kudde en daar kon ik nog niks mee. Die kon ik al snuifjes aanbieden. En ja. Dan, weet je, het hoeft niet helemaal in dat neusgat.
Nee, je houdt hem eronder en ze snuiven er een keer.
Precies.
Aan, ja.
Ja. En ze hoeven niet eens bewust te inhaleren als het ware. Want die alcohol verdampt wel.
Ja.
Die komt toch wel bij die.
Maar dat maakt het dus wel dat zo'n flesje in die EHBO-set, die is eindeloos lang te gebruiken.
In wezen wel. Ja, ik zal altijd wel houden in, weet je, een paard briest een keer. Je bent op stal, je hebt hem in je zak, dus komt zand aan zo'n flesje. Als die flesjes echt viezig worden en met name de inhoud wordt een beetje troebelig, of er heeft een keer een paard in staan briezen, ja, dan moet je ze eens een keertje vervangen. Weet je, en ze worden ook wel minder, want die alcohol verdampt, dus uiteindelijk wordt het wel wat minder. Maar in wezen blijft de werking gewoon in stand, zolang jij ze niet op de magnetron of in de volle zon, maar goed, ze zitten in een koffertje, dus volle zon werkt al, hè, gebeurt al niet.
Ja, het magnetron vanwege de
straling. Ja, niet bij een router of een magnetron en dat soort dingen. Stralingsapparatuur, zeg maar, daar moet je eigenlijk ook niet bij zetten.
Je telefoon.
Ja, weet je, hier op kantoor staan ze ook wel eens. De telefoon valt dan nog wel mee.
Okay.
En dat zeg ik, mijn set zit in een mooi koffertje, daar zitten ze al redelijk beschermd in ook.
Okay.
Dus en dan kan je dat in wezen, ja, voor elke nieuw incident werkt die weer. Kijk, wil je langer door, hè, bij een peesblessure moet je echt wel een aantal weken behandelen. Dan moet je op een gegeven moment, ook al wil je een dier op hetzelfde middel houden, moet je in potentie omhoog. Dan moet je een cijfertje omhoog, zeg maar. Dus ja. Een cijfertje achter. Dan moet je een cijfertje
dus
omhoog.
Dan moet je van C30 naar C50 of zo.
Ja, nou bij de C-potenties is het van 30 naar 200. Dus dat zijn hele grote stappen.
Okay, ja, ja, ja.
Ik werk met die LM-potenties. Omdat die gewoon veel sneller kunnen reageren nog. En vooral omdat je veel beter kunt fine-tunen.
Ja.
Want die zijn niet zo'n harde douw. Dus ik kan bij een heel ziek dier, die ik geen harde douw wil geven, want dan douw ik hem over het randje. En dat kan dus echt met homeopathie. Kan ik in plaats van die hele harde douw, kan ik gewoon heel zachtjes zeggen van kom maar. Maar kan dat wel elke 10 minuten herhalen? En dat kan met die C30, kan dat niet. Die kan ik 2 of 3 keer herhalen en dan is de rek uit dat middel. Dan moet ik naar het volgende cijfertje.
Okay.
En met die LM kan ik weken of dagen, afhankelijk van hoe vaak ik hem geef en hoe vaak ik hem tussendoor schud. Want dat is het andere voordeel van het oplossen. Ik kan dat flesje op mijn hand een paar schutslagen geven. En daarmee verander ik heel klein beetje de prikkel, waardoor het zelfherstellend vermogen blijft reageren.
Ja, want ik heb natuurlijk een keer aan mijn paarden eentje gegeven en dan moest ik hem 3 keer zo op de hand schudden.
Ja, 3 keer is redelijk standaard. Maar bij hele acute dingen mag je ook 5 keer schudden. Daar wordt de douw iets groter van.
Oké.
Maar als ik een paard op mijn voet heb gehad, dan wil ik dat dat nu overgaat. Ik wil eigenlijk niet dat het blauw wordt en dat het zeer doet.
Ja.
Dan ga ik 5 keer of misschien zelfs 10 keer schudden. Hele heftige dingen kan je 10 keer schudden. 5 keer is meestal voldoende.
Okay.
Maar dan kan ik het wel 10 minuten later nog een keer doen. En 10 minuten later weer. Als ik bijvoorbeeld een paard waarvan ik denk van die is koliekerig, dan ga ik elke 10 minuten middel geven. En dan wil ik binnen een half uur duidelijk verbeteringen zien. Zie ik dat niet, bel ik de dierenarts.
Okay.
Weet je, die bel ik net zo goed.
Maar vind jij een koliek, vind jij dat dan een EHBO dingetje?
Ja, dat kan je met EHBO.
Of is dat iets wat langer termijn is?
Want dat is nee, dat Het is een EHBO dingetje. Tenzij je paard heel vaak coliek heeft, coliek gevoelig is, dan mag je verder gaan kijken. Maar op het moment dat hij zo'n coliek aanval heeft, kan je altijd verlichting geven.
Oké.
Ik krijg het niet altijd omgekeerd. Ook ik niet. Omdat je niet altijd zeker weet wat exact de oorzaak is. Waarom heeft hij nu in één keer coliek?
Ja, en waar in het hele systeem zit het? Zit het in de slokdarm of zit het in de dikke darm?
Ja, precies. Ja. En is het nou gas of is het nou kramp?
Weet je, ja, of is het zand?
Nou ja, precies. Weet je, dus het kan er soms hetzelfde uitzien. Soms weet je het, hè. En naarmate je dier vaker behandeld hebt zelf, weet je ook welk middel die goed op reageert. Ik weet dat ik bij mijn pony, als ze coliek heeft, moet ik heel erg op een coliekmiddel, wat ook stress mee kan pakken. Want zij is heel stressgevoelig. En zij krijgt vanuit die stress een bepaalde soort verkramping. Die lijkt op verstoppingscoliek, maar ze zit niet verstopt. Ze mest gewoon. Maar omdat die darm gaat stagneren, er komt een stagnatie in die darm.
Ja, dus dat is eigenlijk die switch die uit is gezet. Dat is alleen maar
precies. Maar heel acuut gaat die darm stagneren. En dan ziet dat eruit als verstoppingscoliek. Maar ik weet dat het bij haar van stress komt. Dus ik pak een middel wat dat meepakt.
Ja.
En ik pak een middel wat, en dat zit ook in de EHBO-kit, lichaamsprocessen normaliseert. En dat kan op luchtwegen, maar dat kan ook op darmen. En die zegt weer van, ga maar gewoon je werk doen.
Ja.
En die middelen zet ik in. En als ik er nou heel op tijd bij ben, heb ik de dierenarts niet nodig. Dan kan ik het omkeren. Maar vaker kom je natuurlijk op stal en dan staan ze al koliekerig te wezen. En jij weet niet hoe lang.
Ja.
Dus en dan is koliek gewoon te tricky, te link en te pijnlijk om even te gaan zitten afwachten. Weet je, dus, en dat soort dingen leer ik mijn mensen dus ook wel. Weet je, ja, je mag van alles zelf doen, maar blijf wel nadenken. Het is niet, ik ben niet anti-dierenarts, hè. Dus je moet wel echt ook gewoon, als er veel pijn is of veel aan de hand is, de bloed gutst uit je paard, bel alsjeblieft je dierenarts.
Ja.
Want er moet wel echt genaaid en geknipt en geplakt en dat soort dingen. En dat kan je homeopathisch niet oplossen. Je kunt daarna wel het genezingsproces oplossen.
Ja, je kunt wel natuurlijk ook met Arnica ook dan een herstelproces
activeren. En dat kan je direct al doen als het gebeurt. En dan haal je ook een stukje van het trauma er gelijk al af.
Ja.
En je zet het lichaam aan tot herstel. Dus het herstel gaat echt sneller. En daar heb ik echt wel, daar zijn echt wel voorbeelden van. Ik heb paarden geholpen met een paard met een gebroken straalbeen, die door de dierenarts afgeschreven werd. De eigenaar had iets van, ja, ik wil het toch proberen. En we hebben dat dier op homeopathie gezet. Die moest eigenlijk een half jaar op boksrust. En we hebben er 2,5 maand, geloof ik, op een stal met een uitloopje. Want die boksrust hebben we ook al. Daar ben ik niet altijd per se een fan van. En toen is er een controlefoto. Ik zeg, ga nou gewoon dan en dan een controlefoto maken. Want het kon best wel eens sneller herstellen dan dat de dierenarts denkt.
Ja.
En dat bleek zo. En toen kon het paard gewoon na 3 maanden de wei weer op.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat je hem dan gelijk al kan gaan rijden. Maar dat is wel wat anders dan 6 maanden op een boksrust.
Ja, joh, verschrikkelijk.
En een paard van een vriendin die door een reactie, dat was dan in eerste instantie niet echt EHBO, want dat was een allergische reactie op een antibiotica-kuur. En die kreeg daardoor fotosensibiliteit. En dat was een pain. Dus met name op de benen, maar de rest van het lichaam begon ook. Alle witte vlekken, daar viel gewoon de huid van het paard af.
Okay.
Ja, dat begon te bobbelen. Er kwam vocht onder. En tot in het onderhuidsbindweefsel. Dus echt de hele huid raakte aangetast. Nou, dat proces hebben kunnen stoppen. Dat is dan geen EHBO. Dan moet je wel echt even alle zeilen bijzetten. Maar daarna het herstel van die benen. Want uiteindelijk die benen, die, ja, al het wit aan de benen was echt, ja, alsof het, weet het wat, met de kaasschaaf eroverheen. Het was echt erg. Het was echt zielig. Ze heeft daar een dierenarts en een dermatoloog, een specialist bij gehad. En beide zeiden, houd maar rekening mee dat hij 6 maanden in het verband staat. Want dit duurt lang. En we hadden hem met 2 maanden, exact 2 maanden, uit het verband. Gewoon met middelen die in de EHBO-kit zitten. Dan wel meerdere potenties, want we moesten natuurlijk langer door.
Ja.
Maar dat kan dus.
Ja. Nou, dus jij geeft die cursus. Dat is een online cursus. En je krijgt dus 28 middelen en een boekje.
Ja.
In een mooie set. En ik heb het set gezien. Het zijn echt mooi.
Ja. Ja, ja, hij ziet er goed uit. Hè?
Het leuke is, als je nu luistert naar deze podcastaflevering, is dat je 25 euro korting krijgt van Francis. En ik zal de kortingscode in de show notes zetten. Maar volgens mij hadden we gezegd dat het werd Linda Podcast 23. Ja. Dus als je al denkt, oh, ik moet nu. En als je al aan het googlen bent.
Ja, moet je even wachten tot straks. Want ik heb hem nog niet ingevoerd. Nee,
maar de podcast staat ook nog niet online. Hè? Nee. Dus die moet
online. Ja, dus dat kan tegen de tijd dat hij online staat natuurlijk.
Ja, precies. Dus als je nou zo direct zit te luisteren. Of straks zit te luisteren. En je denkt, oh, dat wil ik dan. Is absoluut een aanrader.
En mensen hoeven niet bang te zijn dat ze niet weten hoe of wat. Want ja, wat moet ik dan geven wanneer? Sowieso is het boekje daarvoor. Er zitten allerlei manieren om te zoeken welk middel het juist is. En je hebt toegang tot een besloten Facebookgroep. En daar geef ik ook gewoon advies. Dus als je het echt niet weet.
Dus het is eigenlijk een soort.
Je hebt levenslang gratis.
Francis.
acuut consult in ieder geval. Ja. En dat, daar wordt ook echt wel gebruik van gemaakt. En soms kan het dus ook zijn als mensen zeggen van, joh, ik heb dit en dit en kan ik daar met de set wat mee? Dat ik zeg van, nee, dit is niet EHBO en daar heb je meer hulp bij nodig. En dan kunnen we ook altijd verder kijken hoe wel. Maar, en er zitten daar ook gewoon mensen die al langer klant bij mij zijn, bijvoorbeeld wiens paard ik behandeld hebben, die dus al wat meer ervaring hebben met het inzetten. Want het is echt iets wat je eigen moet maken. Een beetje vertrouwen in moet krijgen. Je merkt heel erg dat mensen die in het begin daarmee beginnen, die dat nog veel spannend vinden en bang zijn om fouten te maken. Weet je, daarvoor is de Facebookgroep. Daarom zit ik er ook in om je daarmee te helpen. Maar die mensen die zijn daar ook al wat vertrouwder mee. Dus als ik er niet gelijk ben, is er heel vaak wel een ander die al iets kan roepen.
Okay.
En vaak is het dan, Annika kan altijd. En dat is ook zo. Je kunt altijd Annika doen. Als je maar één middel naar een onbewoond eiland mee mag nemen, dan is het Annika.
Ja.
Maar er kan veel meer. Dus, en okay. Er zijn altijd wel mensen. En ja, ik zit dagelijks wel even op Facebook om daar te checken.
Ja, nou, dit is echt een aanrader om die cursus te doen. Ik heb hem zelf al niet gedaan. Het staat wel op de planning, want dat wil ik natuurlijk ook kunnen voor mijn paarden.
Ja, weet je, al heb je het maar in huis. Er zitten middelen in die je misschien zelden nodig hebt. Maar als je ze nodig hebt, heb je ze wel nu nodig. En wil je niet nog op de post moeten wachten of weet ik het wat.
En je kunt hem ook humaan gebruiken.
Ja, en voor je hond en voor je kat en voor je kinderen. Ik weet niet wat er allemaal. Er zijn al konijnen mee behandeld. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook al, wat heb ik allemaal behandeld? Leguanen, papegaaien, varkens, geiten, koeien, weet je, alles.
Alles.
Dan, ja, ik heb iemand in de cursus, die heeft een melkveebedrijf, die gebruikt hem ook voor de koeien.
Ja.
Dus, en daar gaan we nog wel mee kijken, weet je, want dan komt het op een level en dan zeg ik van, nou, dan gaan we nog wat verder kijken wat er kan, weet je, want dan wil je ook wat specifiekere middelen die bij koeien passen. Ik heb nu een paar keer iemand gehad die bijvoorbeeld een nestje pupjes of een veulen heeft gefokt. Er gaat ook nog een fokmodule komen. Die dan los erbij te doen is.
En die dan zowel voor de moeder als voor het veulen.
Rond de dracht, zeg maar. Dus de merrie of de teef. Of, nou ja, humaan ben ik daar wat terughoudend in. Dan raad ik je echt aan om naar een humaan homeopaat te gaan, weet je, dan dat zijn wel dingen. Er zijn best wel wat simpele dingetjes die je op EHBO niveau kunt, maar wil je humaan je zwangerschap zeg maar ondersteunen, dan zou ik dat echt even via een humaan homeopaat doen.
Oké. Okay.
Want daar kunnen natuurlijk veel meer dingen ontstaan dan die basic EHBO dingetjes van ik ben een beetje misselijk.
Ja.
En het is ook goed om te monitoren. Weet je, dat geldt voor dieren natuurlijk net zo.
Ja, maar jij bent gespecialiseerd in dieren, dus dan.
Ja, ik ben ook niet opgeleid voor mensen. Dus ik doe dat in principe. Weet je, er zijn best wel klanten die af en toe van mij. Goh, ik moet geopereerd worden, kan je me helpen? Weet je, dan krijg je van mij. Arnica. Maar ook wel andere middelen. Bijvoorbeeld om sneller uit narcose te komen. Dan kan je ook in de EHBO-set, ook voor je dier. Hè? Als de tandarts is geweest en je wilt het roesje sneller uitgewerkt hebben. Dat kan. Nou, dat geldt voor als je zelf geopereerd wordt of het herstel daarna. Dan kan dat. Of als je zelf door je enkel bent gegaan. Maar dat kan je dus inderdaad met die EHBO-set. Ja, er zijn genoeg mensen die hem ook voor zichzelf en voor de kids gebruiken.
Ja,
dat kan.
Ja.
En dan, weet je, mijn boekje is echt op dieren en met name op paarden. Daar staat iets als koliek en nou ja, noem het allemaal maar op, weet ik het. Er staan ook wel dingen in die bij mensen niet zo heel snel last van hebben, zeg maar. Andersom staan er andere dingen weer niet in. Maar dan zijn er wel weer andere boekjes die ik dan aan kan raden, die je dan kan gebruiken om daar weer zelf de juiste middelen bij te zoeken.
Ja.
Ja.
Ja. Als mensen nou denken, oh, ik wil wel wat met Francis. Francis, ik wil graag dat je even naar meekijkt met mijn paard. Hoe kunnen ze jou bereiken?
Nou, eigenlijk via alle kanalen wel. Ik ben op Instagram, ik ben op Facebook. Ik heb mijn website. Het is nu allemaal nog heel paard. Dat gaat veranderen,
ja.
Maar daarover later meer. Gaan we het hier nu niet over hebben. Maar als je op heel paard zoekt, al google je het, dan vind je mij.
Ja, of op jouw naam, Francis Dalebout.
Francis Dalebout, of alleen Francis, of alleen paardenhomeopaat, paardenhomeopathie, dan vind je mij.
Want,
ja, net wat je aan het begin al zei, ik ben de enige die daar zo in gespecialiseerd is.
Ja.
En als mensen dan eventjes naar mijn website gaan, daar kan je een formuliertje invullen. En dan kan je een gratis adviesgesprek aanvragen. Dan kunnen we even samen kijken wat er in dat pannetje van jouw paard zit. En welke blokjes er op het vuur liggen. En wat je paard nodig heeft. Als je denkt dat er meer dan EHBO nodig is.
Ja.
En de EHBO-cursus kan je gewoon op mijn website kopen.
Ja.
Daar is gewoon een kooppagina en kan je online betalen. En dan krijg je ook direct toegang tot de cursus. Direct toegang, tenminste moet je wel even aanvragen, maar bij de Facebookgroep. En de EHBO-set komt dan zo snel mogelijk naar je toe.
Ja, ja, want er ligt hier een hele rits
klaar voor de zending. Ik moet een voorraadje maken en onderhouden. En die maak ik gewoon zelf, die set. Die middelen maak ik.
Wat is het voordeel van... Want op internet worden natuurlijk meerdere EHBO-sets verkocht. Wat is het voordeel van jouw set ten opzichte van die standaard aangeboden?
Als het over homeopathische EHBO-sets gaat, hè, je hebt inderdaad, er is een vrij standaard EHBO-set die bestaat uit korreltjes met C30-potenties.
Ja.
Dat zit dus in dat feit dat ik met die reukdosis werk, dat je hem dus vaker kunt gebruiken. Hè, dat korreltje doet ook zijn werk hoor. Maar ik heb ook mensen die hebben beide sets en die geven ook aan wat ik zelf ook zeg, maar dan klinkt het zo van wij van WC Eend als ik dat zeg.
Ja, dat mag.
Maar het werkt echt beter en sneller. De LM-potenties. Die kunnen gewoon meer. En ik heb dat zelf ook ervaren toen ik ooit eens van een paard ben gevallen. Die had op mijn arm gestaan en die was van mijn pols tot mijn schouder zwart. Echt zwart. En ik had, denk binnen 10 minuten, 15 minuten een korreltje C30 binnen. Want ik had een stalgenootje die de opleiding deed. En die had het in de auto. Dus ik had C30 gehad toen het gebeurde. Want hoe eerder je geeft, hoe beter het is natuurlijk. En toch werd mijn arm zwart. En dat is op een donderdag of zo gebeurd. En op zaterdag had ik zelf opleiding. Dus ik kom al strompelend binnen. Want ik was verder ook wel bont en blauw. dus met zoiets van, loop jij moeilijk?
Leuk man, die paarden.
Ja, toch. Daarom draai ik ook niet meer, joh. Moet je niet meer doen. Dus mijn lerares, ik laat zo die arm zien van ja, nou ja, van mijn paard gevallen. En die was echt, dit kreeg ik van mijn lerares, dus LM Arnica. En die moest ik elk uur met 5 keer die schutslagen doen, moest ik dat nemen. En toen aan het eind van de dag vroeg ze van laat nu je arm eens zien. En toen was die geel en groen.
Zo hé.
Dus dat is een proces wat normaal na maar zo 2 weken kan duren.
Ja.
In met zo'n soort bloeduitstorting. Dus dit, als ik die gelijk had gehad, dan was het ook minder blauw. Weet ik nu, dan had ik misschien zelfs kunnen voorkomen dat ik blauw was geworden. Of in ieder geval veel minder. En was ik ook waarschijnlijk ook zaterdag niet strompelend binnengekomen, maar had ik soepeler gelopen.
Ja.
Dat weet ik nu, want ik weet nu wat het kan. Maar dat was, toen zat ik nog in het eerste jaar. Ja. Maar dat was voor mij wel echt iets van wow.
Wow, ja.
En dit is een ervaring die ik... Ik heb een paar klanten in de EHBO-groep zitten die ook al de C30 hadden. En die ervaren dat ook.
Okay.
Dat ze sneller dus het is werken.
En de andere potentie. Dus je hebt en de LM-potentie.
Ja, en de reukflesjes.
En de reukflesjes.
Dat zijn reukflesjes. Er zitten andere middelen in. Want de standaard set is... Alles wat je online koopt eigenlijk is humaan gericht.
Ja.
En homeopathie is heel erg voor mensen gemaakt. Of tenminste wordt het verkocht, laat ik het zo zeggen. Dus al die sets en boekjes die je online koopt, is humaan.
Ja.
En daar kom je een eind mee. Maar er zijn ook dingen die daar gewoon niet in staan. Of die je bij dieren vaker tegenkomt dan bijvoorbeeld bij mensen. Ja. Dus en mijn set en mijn boekje is echt op paarden gericht. En op dieren. En zo is het boekje ook geschreven. En daar kan je humaan dus ook nog weer zat mee. Maar dan kan het zijn dat je humaan weer eventjes wat info mist. Maar goed, daar is dan de Facebook.
Ja, precies. Voor. Arnica kan altijd.
Arnica kan altijd. Zo is dat. Ja, die moet je gewoon in de auto, in elke jaszak, in je handtas, in de babyluiertas. En die moet je gewoon overal hebben eigenlijk.
Ja, precies. Ik heb het helemaal niet. Nee, dus...
De hele volksstammen hebben het helemaal niet.
Nee. Dus ik ga hier niet weg zonder EBO-set. Dat snappen jullie. Als je nou denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Het is maandag 12 uur. Oh, eerste maandag van de maand. Ja, dus het alarm gaat af hier in Zutphen. Inmiddels zitten we denk ik...
Langer dan drie kwartier. Ja, want hij was ertussen.
Ja, volgens mij zitten we al 2 keer 3 kwartier. Dus dat is ruim anderhalf uur aan de klet.
Je kunt
er een
sikkel van maken.
Nee hoor, dit is gewoon... long, hoe heet
dan
het?
Moet iemand gewoon eventjes voor gaan
lang gesprek, ja, dan moet je gewoon gaan zitten. Dan moet je lekker in de auto zitten. En dan
precies.
Zet hem een paar keer aan.
Ja.
als je nou denkt, oh, die cursus, dat lijkt me wel wat. Die LM Arnica, die wil ik ook in iedere tas en jaszak hebben zitten. Dan kun je dus even via de show notes die kortingscode LindePodcast23 op de website van...
Of Francis,
aanschaffen en dan krijg je €25 korting op de cursus. En dan heb je dus de cursus, een EBO-set, een naslagboekje en toegang tot een Facebookgroep.
Ja.
Dat is eigenlijk wel veel meer waard dan wat jij ervoor vraagt.
Ja, hè? Dat is alleen de middelen in de set. Als je die los zou moeten kopen, is het bedrag van de cursus.
Ja.
Dus, en nou heb je er dan ook nog een leuke koffer bij. En ja, weet je, het is gewoon gratis acuut consult. Nou, zoek mijn collega's maar op en reken maar uit.
Ja, precies. Dus die zou ik zeker doen voor iedereen die dit luistert en graag zijn paard heel wil houden.
Dat vooral het gezond houden. Want je houdt daarmee dus gewoon die blokjes op het vuur uit het pannetje. Dus het helpt ook echt bij het voorkomen van chronische klachten.
Ja.
He, dat paard wat hoefbevangen raakt omdat hij verhuisd is, dat kan je dus voorkomen.
Ja.
Door die verhuizing met je EHBO-set te behandelen.
Ja.
Of te begeleiden, heet het dan. Maar dus je kan daar heel veel extra leed mee voorkomen.
Ja.
Wonden die gaan ontsteken waardoor je de dierenarts nodig hebt. En je paard op antibiotica moet, dat kan je voorkomen.
Nou, jullie horen het.
Ja.
Dankjewel, Francis.
Graag gedaan.
Wil je er nog iets toevoegen of hebben we alles gezegd?
Nee, nou, volgens mij hebben we al best wel heel veel gekletst. En als mensen vragen hebben, weet je, ze mogen me altijd benaderen via welk kanaal je voorkeur heeft. Ik ben overal wel te vinden. En ik ben altijd blij om vragen te beantwoorden. En ik sta straks weer, jij ook denk ik, op Equifair. Dus...
Ja, in zomer
en dit om live te kletsen kan ook.
Ja.
Dus
hartstikke mooi. Dan sluit ik hem hierbij af. Dankjewel voor je
tijd. Bedankt voor
en
de uitnodiging.
Alle informatie.
Leuk.
Ja, alright. Als jullie vragen hebben, weten jullie ons te vinden. En ik zet alle informatie in de show notes. Dankjewel, Francis.
Dankjewel.
Dankjewel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book Ontspannen met je paard op pad gratis kunt downloaden? In de show notes van deze podcast vind je de link naar mijn website en naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app. Of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel!